Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Ben jij of ken jij een vrouw? Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje? Luister dan naar Damn Honey. Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij Deel van Amateur, aflevering 251, met aan tafel Ipe Driessen.
Hardo.
En ook Pepijn Keppel.
Ja, hoi.
Hi. Jij bent schrijver, journalist voor De Groene, Amsterdammer, columnist voor Trouw, sportcolumn bij Trouw. Je hebt bij NRC gewerkt, bij Follow the Money en bij Vrij Nederland. En je hebt een boek geschreven, dat heet De Laatste Man.
En, klopt allemaal.
Ja, een beetje research en dat gaat over jouw geschiedenis, hoe je als, met name als tiener, een tophockeyer werd. En hoe je in diezelfde periode er ook achter kwam dat je homo bent. En hoe die twee werelden met elkaar botsen.
Ja.
Op een zeker moment, daar gaan we het allemaal over hebben. In deze aflevering.
Ja. Dat heb ik eraan toe te voegen. Dat klopt allemaal.
Dit klopt allemaal. Ja. Wij weten dat het zo is, omdat deze intro wederom achteraf wordt opgenomen. De Damn Honey's komen tussendoor nog even langs.
Dat is toch een verrassing?
Heel gezellig.
Jezus. Oh, knip dat eraf.
Oké, dan knip ik dat eraf. Oké, goed. Wil je nog iets aan toevoegen?
Nee, laten we beginnen.
We beginnen. Jullie reden elkaar omver.
Wij reden ook... Nou ja, dat weet ik dus niet eens meer precies.
Ja, ik was heel hard op aan het fietsen. Ik moest naar mijn...
Doe normaal.
Wat?
Doe normaal. Jij hard fietsen.
Nou, dat is ook... Ja. Ik fiets altijd rustig tot er iemand voor me rijdt die zo lang te fietsen. Als je na een tijdje niet meer... Dat je het niet kan inhalen.
Dat was Pepijn.
Nee. Maar dan ga ik de eerste inhalen. En dan komt er daarna iemand die dan natuurlijk weer net... ook te langzaam fietsen. En dan op een gegeven moment ben ik dan zo'n 200 kilometer aan het fietsen.
Ja.
Terwijl ik wil dat helemaal niet, maar dat
gebeurt
onder andere mensen die zo langzaam zijn. Maar goed. En toen fietste je niet echt bijna omver, maar ik zag opeens van, hey, dat is dat niet Pepijn Keppel? Maar toen...
Ja, hard in de remmen.
Nee. Nou, nee, want ik ging dus ook nog
zeker
naar...
Zeker niet, heel hard voorbij.
Tenminste, ja, als je dan zo hard fietst, dan duurde het... Ik zeg maar, toen ik dat dacht en toen ik dacht... Ja, volgens mij was het hem echt. Toen was ik al 300 meter verder.
Zoiets.
Ja. Toen ben je omgekeerd.
Toen heb ik een bericht gestuurd via Instagram.
In mijn DM's geslide. Ja, zoals het hoort.
Nice. Ja. Oké. Okay. Oh ja. En toen, en zo is deze afspraak uiteindelijk tot stand gekomen.
Min of meer.
Ja.
Ja. Wat zijn dit voor chocolaatjes trouwens?
Dat is. Is het pure chocola? Ik ben niet zo chocola.
Nee, er zit een amandel in.
Ja, er zit een amandel in.
Oh ja, ik ga het wel te weten.
Ja, nou, zo is deze aspect, want het is jouw diepste wens, Botte Jellema.
Ja, dat klopt. Ik had het opgeworpen omdat ik over jouw Pepijn had gelezen in... Dat weet ik niet meer. Maar jij stond in een aantal kranten dit voorjaar omdat je boek uitkwam. De
ja, klopt.
Maand.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat de meeste trigger nog was dat je geïnterviewd werd door Gijs Groenteman.
Ja, ik vond dat ook heel intens om terug te luisteren trouwens.
Ja, is dat zo?
Ja, het was echt verschrikkelijk om terug te luisteren. Ik heb alleen maar complimenten over gehad, maar ik vond het echt verschrikkelijk.
Ga je het nu anders doen bij ons?
Nee, helemaal niet.
Wat ga je anders doen?
Nee, kijk, het was een beetje in die periode, had ik al best wel veel interviews gehad. En wat
je boek kwam uit in begin mei?
Ja, begin mei, eind april, een beetje die periode.
En dit was eind mei volgens mij, dat
met
je
Gijs? Gijs had. Nee, ja. Dat wel. Ja, ik weet niet precies, want ik had die... Nou ja, maakt niet heel veel uit. Maar ik had al interviews gehad met Trouw, met de Volkskrant. En toen kwam Gijs ook nog. En dat van Trouw was toen volgens mij pas net verschenen, dat interview. En van de Volkskrant nog niet, volgens mij. Ah, dus ja, het was echt allemaal achter elkaar.
Ja.
Maar in het begin ga je gewoon heel erg je best zitten doen. Bij alles en iedereen. Dus daar komt Trouw en dan ga je heel erg je best zitten doen. En dan komt Sarah Bercoyon van de Volkskrant. Ja. Ga je heel erg je best zitten doen.
Ja.
Alleen die prikt daar dan doorheen.
Ja, want ze is Sarah Bercoyon.
En toen kwam ik bij Gijs en ik luister echt
Whoever
al...
Whoever that may be.
Die schrijft grote interviews in de Volkskrant magazine.
Ik dacht, ik doe even een tegenwicht.
Nou, en toen was het echt dat ik toen een beetje met mezelf had afgesproken. Oké, ik ga nu naar Gijs. En ik luister eigenlijk bijna elke week. Of nu is die podcast veel minder vaak online van Met Groenteman in de Kas. Maar ik luister dat bijna altijd. En ik heb er ook gewoon veel van geleerd als journalist. Van hoe interview je iemand. En zo luisterde ik het eigenlijk altijd.
Dus je ging naar je meester.
Voor mijn gevoel een beetje, ja. Dus alleen ik kom me, dat heb ik vaker als ik geïnterviewd word, dat ik niet zo heel goed meer weet wat ik precies heb verteld. En nu vond ik het, ik dacht heel erg tijdens dat interview, dacht ik van, nou, dit is best wel, gaat best wel goed, dacht ik. Maar tegelijk dacht ik ook van, ja, ik heb wel het idee, ik was echt de microfoon volledig vergeten. En ik had mezelf ook voorgenomen op de fiets van, oké, ik ga niet meer een soort mooi weerpraat doen. Dit is gewoon echt... of je stelt je er voor open... of je krijgt gewoon echt een heel vervelend interview met Gijs, denk ik. Dus, nou ja, toen
kwamen... Dus je wilde eigenlijk Gijs over je heen laten komen... zo van, we zien het wel.
Ja, echt. Dat had ik mezelf echt voorgenomen. Ja. En, nou ja, het was eigenlijk gewoon een soort van therapie-sessie.
Ja. Maar dan was je dus... Je was een microfoon vergeten, dus dat ging allemaal goed.
Wat was er dan zo erg aan?
Ja.
Nou, dat je dan vergeet dat er dus ook... Ik weet niet hoe vaak die podcast wordt beluisterd, maar zeg even...
Keer of drie.
Ja, zoiets. dat er dan drie mensen horen hoe jij je voelt, zeg maar. En dat vond ik best wel confronterend.
Het is een van de best beluisterde podcasts van Nederland, inderdaad.
Ja.
Dus het zijn er best wel veel.
Ja, dus ik had echt zoiets van, wow, ja, oké, nu krijg ik van alle kanten reacties. En ik had al veel reacties gekregen vanuit die kranten. Maar bij Gijs kreeg ik nog veel meer reacties.
Hmm.
En eigenlijk bij alleen maar positief, maar ook wel zo erg van, heel veel van, ja, wees nou een beetje... Weet ik veel, zorg ervoor dat je wat beter voelt of zo. Ja, ja, ja. Je bent goed genoeg, weet je wel. Dat soort reacties kreeg ik. Ja. Wat heel aardig is, alleen ik had ook wel zoiets van... Oh ja, dit kan nu gewoon tot in een eeuwigheid beluisterd worden.
Ja.
Dus ik vond het ook...
Dat geldt ook voor je boek. In die zin is dat interview met Gijs een beetje verlengde van je boek.
Maar ik vond wel dat hij mij heel goed... Hij gaf me heel veel inzicht die ik zelf helemaal niet had. Dus bijvoorbeeld dat vond ik heel interessant. Dus dat je naar iemand toe gaat en dat hij tegen je zegt van... ja, maar je moet je homoseksualiteit omarmen, zei hij bijvoorbeeld. Ja. En het is een soort van hetgeen wat je gered heeft... want anders was je nu een of andere McKinsey-jongen geweest. Ja. En toen dacht ik van, nou, misschien heb je daar wel gelijk in.
Oh ja.
En niet dat ik heel veel tegen McKinsey-jongens heb, maar dat is wel een... Ja, dat was wel een inzicht of zo. Dat ik niet eerder had gehad.
Een rekening sturen.
Ja, nee, ik ben echt serieus. Ja, ik bedoel, liever niet Gijs, maar het is... nee, ik had wel zoiets van, als ik dit elke week zou kunnen doen... dan ben ik denk ik binnen 5 keer ervan af, dacht ik. Van alles waar ik ook maar mee rondloop.
Nou, dit is keer 2.
Wat voor idee had je dan nooit gehad van je homoseksualiteit omarmen?
Nee, ik vind dat heel moeilijk. Ja, nee, het is natuurlijk wel heel anders nu dan dat het was. Maar ik weet niet, hoe is dat voor jullie?
Wat, homoseksualiteit omarmen of jouw interview?
Nee, niet die homoseksualiteit omarmen.
Oh, dat is moeizaam, maar ja.
Begin jij nou ook al?
Nou, ik ben toch vrij consistent in dit verhaal.
Ja, is het, nou, het zegt, daar heb ik er geen manier over nagedacht. Voor mij is dat niet zo moeilijk eigenlijk. Nou ja, je gaat even door een periode heen.
En dan bedoel je puberteit?
Ja. Of misschien wel daarvoor nog zelfs, denk ik, ook... Toen ik het ook al wist, vond ik het misschien nog moeilijker. Maar op een gegeven moment dacht ik van... het is eigenlijk best wel leuk.
En dat heb je nu nog steeds. Oh, ja,
maar dat had je toch heel vroeg al? Dat ik dacht,
het is wel leuk.
Nou ja, je hebt wel verteld over dat je op middelbare school rondliep... met een roze koffertje of zo. Ja. Wat was het?
Echt?
Dat vind ik toch ook wel een redelijke omarming.
Ja,
vond ik ook wel. Toen was het een beetje een soort dubbel...
Speelde je er een beetje mee, bedoel je?
Ja.
En waarom vind je het zo moeilijk dan?
Laten we even bij Ype blijven.
Okay. Dan doen we dat daarna.
Jij bent ook heel jong. Ja, dat zie ik nu net in ons draaiboek staan. Want niet dat je er nou heel oud uitziet of zo. Maar ik bedoel, ik dacht eigenlijk dat je ouder was.
Nou, mijn vriend die zei onze eerste date van hoe oud ben jij? 32, zei hij tegen mij. Dus ja, voor iemand van 5, 26, nu 26, is dat best heftig.
Maar het, misschien ook een soort, je, soort aura of je stem of zo. Maar in ieder geval, ja, ik bedoel, toen, ik bedoel, je hebt nog tijd dan. Misschien ook ja, om je...
Je hebt Pepijn ook al wel 2 of 3 levens geleefd, in zekere zin.
Ik voel me wel oud, hoor. Dat is niet voor, ja. dat is geen grapje. Zo bedoel ik het echt niet. Ik voel me gewoon echt wel. Ik voel me tegen de 40 of zo.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus ik ben er heel erg. Ik kan ook niet zo goed. Ik kan nu al niet goed tegen echt uitgaan en zo, bijvoorbeeld. Dat trek ik gewoon fysiek niet, bijvoorbeeld. Nee. En vaak overdag dat ik echt eigenlijk even moet gaan liggen. Dus ik merk wel dat ik me. Ja, en dan is dat nog alleen het fysieke deel, zeg maar. Want het mentale deel voel ik me ook wel echt al best wel oud op een bepaalde manier.
Ja.
En ook weer heel jong, hoor. Want ik vertelde net voordat de microfoon aan stond dat ik nu momenteel bij de Groene Amsterdammer werk. En daar voel ik me dus bijvoorbeeld echt een jonkie. Echt, voel ik me echt ook dom. Ja, dus je tussen allemaal mensen die dan allemaal dure woorden gebruiken die je helemaal niet begrijpt. En dan moet je daarna bij wijze van spreken weer gaan googlen. Ja, het is gewoon echt zoals toen ik 20 was of zo en bij NRC Handelsblad begon. Zo voel ik me eigenlijk weer.
Maar je zit natuurlijk dus ook gewoon tussen wat oudere mensen op die redacties.
Ja, vind
dus
ik wel mee.
Hoe kom je op al die plekken? Hoe kom je in vredesnaam op je 20ste bij NRC Handelsblad?
19.
Ja, 19, 20 was ik ongeveer.
De hele die drie levens.
Korte versie is dat ik... bij Blendel stage liep na mijn eerste jaar journalistiek op de VU. Dat is een bachelor met een afsplitsing in de journalistieke richting. Dus ik wist niet zo goed of ik dat wilde. En op die opleiding werd, omdat het heel erg gaat over wat doet media, dat was eigenlijk wat die opleiding voornamelijk onderzocht, vonden zij Blendel heel erg tof.
Oh ja.
En dus Alexander Klupping was zeg maar de persoon waar je voor wilde werken op die opleiding. Dus ik dacht, nou, ik wil daar wel stage lopen, dus toen heb ik daar gewoon gesolliciteerd. En toen moest ik echt, ik heb nog nooit zoveel ronde sollicitatie gehad voordat ik binnen mocht komen ergens. Ja. Echt 4, 5, 6 gesprekken of zo. En dan 3 op een dag. En dan moest ik nog een keer terugkomen. Echt? Ja, het was echt heel heftig.
Bij Blendel of NRC?
Bij Blendel.
Oh ja.
Ja. Raar, want hadden ze, in mijn beleving hadden ze daar voortdurend factures.
En... Ja. Ja, maar het was echt heel streng.
Een soort de LPF kamerlijst kandidaat. Was het? Nee, ja.
Het was echt heel moeilijk.
Het was heel moeilijk, ja.
Ja, of in elk geval, misschien niet moeilijk, maar heel veel in elk geval. En toen kwam ik daar binnen, toen had ik naar stage gelopen. En op een gegeven moment werd ik gevraagd voor een interview in NRC... over het eigenlijke onderwerp waar ik nu nog steeds over heb. Dus over hoe het is om hoog te sporten en in zo'n heteronormatieve omgeving te zitten en dan tegelijkertijd gay te zijn. Mm-hmm. Alleen tegen de tijd dat ik daar echt tijd voor had, want ik hockeyde toen ook nog. Niet meer op hoog niveau, maar nog wel 4, 5 keer in de week. Tegen de tijd dat ik kon, was die serie voorbij in NRC. Dus ik had eigenlijk geen ruimte meer.
Die zomerserie was dat?
Ik weet niet wat het was. Het is al zo lang geleden, maar Frank Huiskamp, journalist daar, die over dit onderwerp regelmatig schrijft, die was daarmee bezig. En toen hebben we alsnog koffie gedronken bij Hotel V daar in de Nes achter, bij NRC. En toen hebben we het eigenlijk alleen maar voor journalistiek gehad. En toen zei hij van, moet je niet hier bij NRC anders het werk komen doen wat je bij Blendel doet. Namelijk gewoon koppen schrijven, nieuwsbrieven maken, dat soort dingen. Nou ja, toen van het een kwam het ander. En een maand later zat ik bij NRC in plaats van bij Blendel. En toen ben ik daar begonnen met freelance op mijn 20ste ongeveer dus. En toen is het een beetje een stroomversnelling gekomen. En zit ik nu bij Follow the Money gezeten. Nu bij De Groene geschreven.
Dat zijn dus goede titels om bij te zitten, hoor.
En ben ik ook heel blij mee. Ja.
Sinds kort columnist voor Trouw.
Ja. Ja.
Heb je de plek van Marijn overgenomen?
Ja, ik heb van Marijn de Vries haar plek overgenomen. Ja, zij is naar NRC gegaan.
Ja, ik heb met haar samengewerkt in een van mijn vorige levens. Bij de AVRO, ja.
Oh, hoe was dat?
Ja, te gek. Ja,
AVRO.
Ja, zij was...
Ze is wat anders.
Ze is heel in de AVRO, ja. Dat was, ik vind haar heel inspirerend. Dat was vlak voordat zij besloot om te kijken of zij topsporter kon worden. Zij heeft dat toen gedaan op haar 30ste. En dat is toen ook meteen een radiodocumentaire geworden.
Ja.
En daar heb ik een beetje, zeg maar, naast gestaan. Ik heb daar verder geen bijdrage aan geleverd of wat dan ook maar. Maar ik heb wel gezien hoe dat bij haar allemaal begon. En Toen gingen we beide naar de VPRO. Zij ging bij Holland Sport werken.
Daar gaan we.
Oké, hier stopt het verhaal dan.
Hey, maar,
en toen, nou ja, goed. En zij is nu gewoon een heel instituut geworden aan fietstopsporten en aan voor het vrouwenwielrennen belangrijk. En volgens mij zit ze ook zomerslang zit zij bij Studio Sport ook, volgens mij.
Ik weet niet of ze bij Studio Sport zit, maar in elk geval bij de Belgen.
Oh, bij de Belgen
zit ze dus veel.
Ja.
Maar ik vind, moet zeggen, toen ik deze plek bij Trouw kreeg om dan sportcolumnist te worden, nou, afgelopen weekend heb ik dan een stuk geschreven over vrouwenwielrennen.
Ja, klopt.
En toen dacht ik van, oh, dit vind ik wel heel moeilijk. Omdat degene voor mij zoveel weet over wielrennen. En ik vind wielrennen tof, maar ik heb natuurlijk gewoon niet meer gevolgd dan de gemiddelde fan. Ja. Dus ja, probeer er dan maar even een originele insteek bij te verzinnen. Dus ik merk wel dat ik dan wel ook bezig ben met haar nalatenschap tussen aanhalingstekens. Hm. Dat je dan denkt, ja, de vrouwenwielrenschoenen kan ik nooit vullen, zeg maar. Dus dat is...
Maar die ambitie moet je misschien ook helemaal niet hebben. Hè?
Nee, heb ik ook niet. Maar je gaat jezelf onbewust toch vergelijken.
Ja.
Ik wil nu ook allemaal Gijs Groentemanachtige dingen gaan zeggen.
Doe maar.
Het is wat.
Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Dat je ook nog de vrouwenwielrenschoenen moet vullen. Ik bedoel, je kan niet alle schoenen vullen, Pepijn.
Nee. Kon het maar. Gaan we het nog even hebben over waarom jij je homoseksualiteit zo moeilijk kan omarmen?
Oh, nou... kijk, ik heb jouw boek gelezen en ik vond het grappig genoeg herkenbaar. Terwijl onze levens op zoveel manieren niet op elkaar lijken. Voor mijn gevoel belandde jij... Of tenminste, nou, dat zeg je ook gewoon zelf. Maar je belandde echt in een heteronormatieve wereld... waarin niet eens bewust negatief over homo's werd gesproken... maar waar dat wel de grapjes waren en de... Ja, waar geen seconde verder over werd nagedacht en al die dingen meer. En waar verder ook geen voorbeelden waren. Mensen voor jou die openlijk homoseksueel waren in precies die wereld waar jij in zat.
Ja.
Nou, en in zo'nzelfde wereld, daar kom ik eigenlijk ook uit. Dus dat alleen die wereld ziet er totaal anders uit. Ergens in Friesland op een boerderij in een klein dorp. Mm. Maar dat een beetje, ja, dus dat. En dan groei je, nou, eerste persoon, dan groei ik dus wel op met een aantal van die. Ik had het hier laatst nog met iemand over. Dat was een serie voor Vrij Nederland. Wilden ze iets weten over trots zijn? En daar vroeg ze mij ook voor. En ze hadden een aantal mensen over trots. En ik zei, nou, ik moest natuurlijk meteen aan Pride denken.
Wacht, heb je dit wel of niet gedaan?
Dit heb ik wel gedaan.
Oh, dat weet ik helemaal niet. Recent?
Ik hou heel veel media aan vragen af.
Hij zegt de hele tijd alles af. Hij wordt de hele tijd voor talkshows gevraagd... of ga je dit uitknippen? En dan zegt hij de hele tijd nee. Maar dit heb je wel gedaan.
Dit heb ik wel gedaan, ja.
Oh.
Het punt wat ik daarmee wil maken... is dat ik toen ook zei van... wat zei ik? Ik moet even mijn gedachten weer ordenen, hoor. Dat, zeg maar, trots zijn voor mij... dat is pride trots... voor mij wel echt een keuze is. Iets waar ik, dat is een drempel waar ik elke keer wel weer overheen moet. En daarna vind ik het wel echt helemaal te gek. Ik vind het, nou, bijvoorbeeld bij jou, Ibe, ik vind het heel mooi om te zien hoe jij homoseksualiteit omarmt, zo gezegd. Jezus. Daar hebben we een aantal meer voorbeelden van in onze vriendenclub. Een aantal die ook wel. Bijvoorbeeld bij de Pride Parade, toen we daar waren... waren er twee vrienden van mij die in rock kwamen bijvoorbeeld. Dat soort dingen.
Ja.
Ja, dat vind ik echt helemaal te gek. Daar sta ik met bewondering naar te kijken. Maar ik kom in een spijkerbroek.
Ja.
Ik kan dat niet.
Nee.
Het is ook niet een verlangen of zo. Maar daar is gewoon... Die drempel, die zou ik ook echt niet over kunnen.
Weet je hoe dat komt? Heeft dat echt te maken met dat je zo bent opgegroeid?
Ja, dat is die remmingen, denk ik.
Ja?
Ja.
Omdat je gewoon hebt geleerd dat het niet hoort.
Ja, en omdat ik daar ook nooit echt uit heb kunnen breken op een of andere manier, denk ik.
En dat zou je dus ook niet willen?
Ja, weet ik eigenlijk niet.
Ja. Want wat zou er dan gebeuren als je wel in rock zou gaan?
Nee, niks natuurlijk, want het is daar helemaal niet uitzonderlijk.
Maar je voelt je gewoon hoogst oncomfortabel?
Ik voel me daar niet comfortabel bij, dus dat doe ik dan niet.
Ja.
Maar ik weet niet of dat het nou is.
Nee.
Van, is dat dan, als we nu in deze terminologie blijven...
Het omarmen van homoseksualiteit? Ja. Waarom heb je daar zoveel moeite mee, om het zo te noemen?
Nou, het gaat meer om een soort zelfacceptatie of zo.
Ja, dat is een goed woord,
Jan. Dat is beter,
Als je er geen rok aan wil, dan hoeft dat ook niet.
Nee. Nee.
Nee, dat is misschien wel de grootste acceptatie van jezelf op dat moment. Toch?
Ja.
Ja.
Maar dus ja, ik heb ook niet het idee dat jij nu daar nog heel erg mee zit of zo.
Nou, nee. Maar kijk, die wereld is niet weg. Want mijn familie zit daar nog steeds in.
Ja.
Dus die is er nog steeds. Dus ja. Daar moet ik me ook nog steeds toe verhouden. Ja. Het is niet zo dat ik daar helemaal uit losgebroken ben, hoewel ik er ook nauwelijks meer onderdeel van ben. Maar nou, ik heb bijvoorbeeld nu met de had ik het nou verteld? Bij de parade. Ik had verteld aan mijn nichtjes, die wat ouder beginnen te worden onderhand. Ik geloof dat ze 11 is. Die zei van, goh, wat leuk. Oh, daar ga je dus naartoe. Is dat met die regenbogen en dat soort dingen? Ja. En, kun je morgen foto's sturen als je daar dan bent? Ik zei, tuurlijk. Ja, ik maak foto's voor je.
Hè? Leuke vraag.
Geweldige vraag. Dus ik heb niet 1 foto gemaakt, maar ik heb er 10 gemaakt. Ja. En die heb ik allemaal naar haar gestuurd en zo. Maar dan voel ik wel dat ik ook met haar moeder, mijn zus, die overigens een van de meest open mensen in de wereld is, maar dat ik daar toch een soort van, dat ik haar daar een beetje bij in moet betrekken of zo. Dat ik niet helemaal mijn nichtje daar in mijn eentje in meesleep op een of andere manier.
Dat ja, een soort goedkeuring wil of zo, van dat het oké is.
Ja, ja, ik denk dat dat ook vrij normaal is als je. Maar goed, in ieder geval, ik bedoel ermee te zeggen dat ik niet helemaal los sta van die wereld.
Ja.
Waar mijn zus misschien wel iets meer hebben dat jij de jeugd indoctrineert over de rug van de oudere generatie van je familie.
Ja, ik weet niet of ik deze woorden zou kiezen, maar zoiets, ja. Ja, ja, ja. Die categorie. Ja, maar goed, dit is dan 1 voorbeeld. Maar er zijn meer dingen waar ik... Ja, er zijn wel heel veel andere dingen waar ik het wel veel meer in heb omarmd. Maar
je moet natuurlijk je hele tijd verhouden tot de buitenwereld. Dat is... Zo, dat heb ik ook, zeg maar.
Ja.
En ik ga ook niet overal hand in hand lopen met Nico.
Nee.
En zo, soms. Of in ieder geval wat er allemaal kan zijn.
Ja. Nou ja.
Maar voor mezelf ben ik er wel mee in het rennen.
Ja. Nou ja, en het feit dat jij of jullie allebei een relatie hebben met een man.
Elkaar.
Oh. Maar dat ik bedoel, en ik niet. Ik denk dat daar bij mij ook wel iets in zit. Van, ik heb dat. Ik vind het nog steeds wel moeilijk voorstelbaar om samen te zijn, zeg maar mijn leven te delen met een andere man. Terwijl ik mezelf wel homo noem.
Ja.
Terwijl in de praktijk ben ik niet zo'n succesvolle homo.
Ja.
Op die manier
wat jammer bekijkt. Eigenlijk, toch? Of vind je het niet jammer?
Ja, op momenten vind ik het jammer. Op andere momenten kan me helemaal niks schelen. Dus het wisselt een beetje.
Ja, zolang dat wisselt is het niet erg.
Nee.
Alleen op momenten dat het negatief uitslaat.
Nou, ik heb een onwijs leuk leven. Ik bedoel, kijk, als mijn leven niet leuk zou zijn, dan had ik er natuurlijk al lang iets aan gedaan.
Ja, ja.
En ik ben niet... Ik mis natuurlijk wel een zekere... ik denk dat ik een relatie in zekere zin wel mis. Ik weet natuurlijk niet helemaal wat ik mis, omdat ik het nooit echt helemaal heb gehad. Maar ik geloof niet dat ik daar... dat ik daar nou een heel depressief en teruggetrokken persoon onder ben.
Nee.
Dat denk ik niet. Dus, weet je, ik heb genoeg andere leuke dingen in mijn leven waardoor ik daar minder over nadenk of mezelf weet af te leiden of dat soort dingen. En als ik daar echt veel meer mee zou zitten... en er zijn wel momenten in mijn leven geweest waar ik er meer mee zat... en dan heb ik ook wel eens geprobeerd om er iets aan te doen. Maar ja, dan uiteindelijk denk ik, nee, laat maar.
Ja.
En mensen kunnen nog steeds schrijven. Als ze denken
mensen kunnen
van,
gewoon nog steeds schrijven.
Je kan mailen. Je kan gewoon mailen.
Relatie@eeuwvanamateur.nl Relatiebureau.
Hé, maar als ik dan eens een vraag mag stellen, Pepijn.
Ja.
Want ik had ook eerst het interview met Gijs gehoord en wat dingen gelezen. En nu heb ik jouw boek gelezen. En ik had eigenlijk een heel ander beeld gekregen van het boek dan nu na lezing. Want ik vond... Het is grappig dat dat verband tussen het sporten en de homoseksualiteit... dat is eigenlijk helemaal niet zo prominent, volgens mij, in mijn ogen, in dat boek.
Nee, dat is ook helemaal niet zo.
Nee.
Nee.
Het is eigenlijk, je kunt zeggen, een soort jeugdherinneringen van jou.
Ja.
Het begint al op heel vroege leeftijd.
Ja.
En want als we het dus over homoseksualiteit hebben en sport... maar eigenlijk had jij die twee dingen helemaal niet nodig om ongelukkig te zijn.
Wat dan?
Dat weet ik niet, maar...
Het is echt ontzettend goed om een vraag.
Toch? Nee, maar...
ik hoor de vraag nog niet helemaal. Dat is een...
Nou, dus uit de media had ik het idee gekregen van... je was aan het sporten, maar omdat je oom was... ging het zeg maar helemaal niet goed met je.
Mm-hmm.
Maar dat eigenlijk ging het sowieso niet zo lekker.
Nou, ik denk dat het gewoon allemaal in elkaar grijpt. Dus zoals we nu vaak zien, kijk, als ik het naar het heden trek bijvoorbeeld, dan zie je dat we, als ik het echt over het naar het heden trek, en dan helemaal los van homoseksualiteit. Ja. Maar dan heb je bijvoorbeeld, we hebben klimaatverandering, inflatie. Je hebt, we staan enorm onder druk op allerlei verschillende manieren. Is oorlog op het continent. Dus een perfect storm, zoals ze dat dan vaak noemen in Amerikaanse media. En ik denk dat dat ook voor mij zo was in mijn leven. Dus dat er eigenlijk, dat mijn homoseksualiteit me gijzelde op een bepaalde manier. Dat ik dus niet, ja, zoals heel veel mensen die in de kast zitten, dat je dus niet jezelf durft te zijn. En die grootste angst eigenlijk is dat je de mensen in je directe omgeving verliest.
Maar dat komt al heel laat in het boek toch eigenlijk. Want je, als je gaat hockeyen, je gaat eigenlijk al een soort bijna meteen, gaat het, vind je het niet meer leuk, het hockeyen?
Ja, ik heb het vanaf het begin niet echt leuk gevonden. Kijk, je maakt in een boek altijd een selectie. Er zijn natuurlijk momenten dat je het heus ook wel leuk vond.
Ja.
Alleen over, ja, onder de streep zie ik nu vooral het negatieve ervan.
Ja.
En dat ze ongetwijfeld invloed hebben gehad op hoe ik het boek geschreven heb. Maar ja, in mijn eerste herinnering is het wel zo dat ik naar het hockeyveld werd gebracht door mijn ouders en ik dat absoluut niet wilde.
Ja, dit hebben we trouwens gemeen.
Want je bent ook naar het hockeyveld gebracht tegen je zin in.
Maar ik ben niet zo lang gebleven. Ik was ook iets meer getalenteerd, gelukkig. Maar het is meer zo van, het beeld dat ik krijg is toch wel een beetje een soort, denk je, ja, had je met iets andere, had je zeg maar, als je was gaan badmintonnen, was je dan denk je gelukkiger geweest als kind?
Of nee, dat denk ik niet.
Had je er gewoon doorheen moeten gaan sowieso?
Ik denk dat overal waar hockey staat, je het kan vervangen door een andere sport of een andere omgeving die ook heel heteronormatief is. Dan heb je denk ik min of meer hetzelfde verhaal.
Maar is het echt het heteronormatieve of is het meer het iets uit jezelf, het streberige om het woord te gebruiken?
Oh, dat vind ik wel echt heel moeilijk.
Want aanvankelijk heb je gewoon teamgenootjes en die zijn dan daar heb je toch ook nog wel een band mee en zo. En dan speelt die homoseksualiteit, die komt bijna pas op pagina 173 dat ze gaan schelden en zo.
Ja, maar dat heb ik heel bewust gedaan. Want dat is natuurlijk iets wat veel vaker voorkwam. Maar je wil ook niet een boek lezen en dan elke 5 pagina's gescheld lezen, zeg maar. Want dan leg je het er zo dik bovenop. Dat wilde ik juist absoluut niet doen, omdat dat heel erg...
Maar dat was wel bij de junioren dan ook al...
Ja, vanaf een jaar of 12 tot zoals nu. Ja, als je nu kinderen van 12 tot 14 hebt, dan hoor je dat ook, dat ze elkaar uitschelden. Alleen het heeft denk ik niet zo... Ik wilde gewoon 1 scène schrijven waarin dat gebeurt, omdat het ook gewoon... Het is niet het allerergst wat er gebeurt, het scheldgedeelte, zeg maar. Kijk, er wordt heel erg vaak op ingezoomd dat het allerergst is wat er kan gebeuren, maar... Wat ik nu vaak op, als ik nu op hockeyclubs kom of op sportverenigingen, dan zeg ik vaak, ja, eigenlijk wat mij het meest schade, wat het meest schade heeft aangericht, is eigenlijk hetgeen wat allemaal niet gezegd is. Dus de vraag of jij, als je dan een jongensteamcoach bijvoorbeeld, of dan een kleine Pepijn had, en dat je dan een kleine Pepijn vraagt, heb je al een vriendinnetje? Waarin je dus al impliciet laat weten dat je dus nooit een vriendje kan hebben. Dus ik denk dat dat soort... dat hetgeen wat niet gezegd wordt vaak heftiger is dan hetgeen wat wel gezegd is. Omdat je daarmee een heel maatschappelijk... daarmee maak je het frame, zeg maar, waarbinnen je jezelf kan bewegen.
Dat is het heteronormatieve.
Dat is het heteronormatieve. En ik denk dan het gescheld, dat is... ik ben natuurlijk nu de afgelopen maanden heel veel in gesprek geweest, ook met jongens uit het Nederlands team en zo. En dan merk wel van, ja, ze bedoelen het natuurlijk niet zo. Alleen, daar was ik me toen ook wel van bewust. Maar toch voel je je continu aangevallen op het moment dat het gezegd wordt. Ja. Dat hebben jullie misschien ook. Als je op de middelbare school het werd gezegd of zo, dat je dan...
Ik herken heel erg het gevoel van dat je er niet bij hoort of zo.
Ja.
Dat je dat gevoel hebt. Dat had ik met het hoekje echt heel sterk. Maar dat, ik weet niet of dat nou kwam door... In mijn geval kwam dat niet door die dingen, maar...
Door je muzieksmaak.
Ja, ik kan al 100 oneindig veel redenen hebben natuurlijk.
Nee, maar ik denk dat ik van nature heb ik een bepaald beeld van de wereld... waar wat ik een... Wat me, en dat beeld is dat ik het enigszins somber inzie. Ik heb een vrij melancholisch somber beeld over de wereld. Ja. En dat... is enerzijds is dat mijn motor, want ik wil er iets aan veranderen als journalist. Ik wil er iets aan veranderen als columnist. Ik wil er iets aan veranderen door zo'n boek. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk mijn eigen kwelling. Dus het is daar, ja, ik leef wel in de hele tijd in toch wel een wat somberder, somberdere wereld. En waar ik me bijvoorbeeld heel goed in kan vinden, is dat een goede vriend van mij, die zei, toen ik hem nog niet zo lang leerde kennen, 2 jaar geleden of zo, zei toen van, als ik een boeket rozen koop, dan heb ik denk ik al meteen aan het moment dat ze zullen verwelken. En dat is eigenlijk een beetje hoe je dan ook kan, ja, dat vind ik dus ook heel mooi, zeg maar. Dat je dus ook kan nadenken over dat het kapot gaat. Dat het
deze uitspraak is uitgeprint boven de deur bij Iep Driessen.
Nou, nee, ik herken het al. Dat herken ik zeker. Ik sta er heel erg hetzelfde in. Het is meer van dat ik daar dan zelf ook wel weer om kan lachen als ik dat doe, vaak.
Ja.
Zal ik maar zeggen.
Ja, ik denk
dat
ik
daar, je moet het ook niet te serieus nemen, misschien die sombere. Ik bedoel, het is ook een beetje belachelijk, toch?
Wat? Omdat dat je daarover denkt.
Ja,
ja, ik weet niet. Ik merk nu al dat als het nu zo een beetje herfstig aan het worden is, dat ik er ontzettend van kan genieten. Dat het dan, ik zei tegen mijn vriend, ik wil eigenlijk gewoon naar het strand toe en een uur lang in die regen lopen. Gewoon alleen al om te voelen dat het zo slecht weer is, weet je wel.
Te glunderen.
Ja, dat is gewoon iets waar ik heel erg van, daar ga ik een soort van, daar voel ik me, en daar voel ik eigenlijk mijn hoofd pas tot rust komen ook. Dat is het misschien ook.
Ja.
Dus ik ben de hele tijd bezig en op zoek naar een soort van puzzel die niet op te lossen valt. En er zijn dan af en toe momenten dat het stil wordt. En de momenten dat het stil wordt zijn de momenten dat ik ook me creatief kan uiten. Of weet dat ik een verhaal kan schrijven. Of ja, je hebt toch van die soort creatieve uitspattingen waar je het gevoel hebt van, oh, nu wil ik opeens een tekening maken of zo. Dat heb je gewoon soms. Of een gedichtje schrijven of iets maken. En dat is Dat komt bij mij wel allemaal voort uit dat gevoel van melancholie op een bepaalde manier.
Maar en is dan de spotlight zoeken, als ik het zo mag noemen, is dat dan productief? Want heb je nu niet nog minder rust aan je hoofd dan normaal, zeg maar?
Ja, ik heb minder rust aan mijn hoofd, maar ik weet niet of dat meespeelt in hoe ik me voel. Zeg maar. Nee, want ik bedoel, het is juist, vind ik, in elk geval heel, ik ben ook gewoon een jongen op zoek naar erkenning op een bepaalde manier. Zoals heel veel mensen die in de media werken volgens mij het liefst erkenning willen, zeg maar. Ja, mensen willen vaak beluisterd worden. Mensen willen dat hun boek goed verkocht wordt. Mensen willen dat hun documentaire gezien wordt. In principe bestaat dat alleen bij de gratie dat het gezien wordt. Als niemand het ziet, bestaat het in principe niet. Dus voor mij is het in elk geval ook een bepaalde mate van erkenning zoeken bij het publiek, omdat ik dat van mezelf niet zo goed kan krijgen. Ja. Dus ik probeer juist, ja, als ik had nu, ik heb nu 2 columns geschreven. Ik weet niet wanneer komt dit online.
Morgen.
Morgen vrijdag.
Ja.
Oké. Okay. Dus
voor de luisteraar vandaag.
Ja, dan heb ik er nog steeds 2 geschreven. En dan de eerste column ging over Max Verstappen en daar heb ik heel veel gezeik over me heen gehad. Kreeg ik heel extreem rechts over me heen.
Oh, lekker. Ja.
Was heel gezellig. Maar toen dacht ik wel, ja, wel geslaagde column. Want er staat wel de hele tijd bovenin. Het heeft een beetje, brengt een beetje reuring. Geslaagde column. Afgelopen week over Annemiek van Vleuten, wielrenster. Nou, ik lever het af en toe mooi geschreven op, zeg maar. Weet je wel? Ja. Ik zo van, ja, maar dat is, ik wil ook dat mensen het zien en dat mensen het lezen. En dan vind ik dus eigenlijk dat niet goed genoeg gelukt is.
Ja.
Dus brengt de media onrust? Ja, in zekere zin. Maar ook nee, want het is voor mij ook een soort, ja, het is ook een soort genoegdoening, zeg maar.
Ja. En is dat ook iets wat je dan koppelt? Want dit herken ik al ook weer. En jij denk ook wel, Botten. Maar dat kun je ook noemen als iets wat misschien toch ook voortkomt uit homoseksualiteit. En een soort anders zijn, toch?
Ja, ja, dat geloof ik ook dat het daar wel mee te maken heeft.
Maar dat is dan ook wel weer, vind ik dan zelf ook wel weer leuk ervan, zeg maar.
Want als je het opzoekt.
Nou, dat als ik dus niet homo was geweest, dan had ik misschien ook niet die geldingsdrang gehad. En dan was ik misschien nu meer een grijze muis geweest of zo. Dat helpt mij weer in het soort, eigenlijk best wel leuk vinden dat ik homo ben.
Ja, ja.
Als ik dus even teruggrijp naar het omarmen van jouw seksualiteit, snap je?
Ik dacht
eigenlijk dus ook al op vrij vroege leeftijd. Zo van, maar ik ben tenminste, tenminste een beetje anders.
Ja.
Ja, dit is wat Gijs Groenteman ook tegen jou zei.
Ja.
En dit is ook een beetje, ik moet de hele tijd denken aan de Velvet Rage, omdat dit is zeg maar een beetje, dit laatste is een beetje tegen de Velvet Rage in op een of andere manier, terwijl daarvoor eigenlijk wel die redenering is.
Ja, ben ik met je eens. Want de redenering is volgens jou in elk geval, het is voor iedereen
dat
wel een beetje
je als anders, homo weet dat je, weet ik veel, hoe zou je het zeggen, een vinkje minder hebt of zo. En dat je probeert om dat te compenseren door, ja, door te excelleren op. Of te rellen. Of
je huis vol te hangen met mooie schilderijen.
Of veel, ja, geld verdienen.
Dit is een, ja, soort, volgens mij is de redenering wel hetzelfde. Alleen in Velvet Rage wordt het al als een heel negatief ding gepresenteerd. Ja. Terwijl, ja, je ook kan denken van, dat is superleuk. Ja.
Ja. Maar ik ben dus niet per se... Dat vind ik wel moeilijk. Want kijk, het is niet zo of ik ongelukkig ben of zo, snap je? Dus zo kom ik vaak wel over op een bepaalde manier. Terwijl dat niet waar is.
Nee.
Dus ik ben wel gewoon... Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Het is niet de dingen die ik maak, ben ik over het algemeen blij en trots op. Dus dat is niet iets waarvan ik... ik heb een hele leuke vriend. Ik heb een hartstikke leuk leven. Er is eigenlijk geen moment dat ik opsta en denk van... Wat doe ik hier? Terwijl ik weet dat heel veel 26-jarigen opstaan en denken... Wat doe ik hier?
Ja.
Dus ik heb dat niet. En ik weet heel goed wat ik wil en waar ik naartoe wil. En het is voor mij juist heel erg een motor... dat ik dus het gevoel heb dat ik er niet toe doe, zeg maar. Dat is voor mij de motor van het maken van dingen... van proberen anderen te laten zien dat ik er wel toe doe.
Ja.
Ja, dat, ja, vind ik eigenlijk helemaal niet negatief. Dat, nee, is gewoon mijn brandstof. Ja. Ja.
Was dat ook de brandstof voor het hockeyen toen je puber was?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, dat is denk ik de...
Alleen dat was net even het verkeerde paard waar je op had gewet. Waar je stom toevallig enorm talentvol in was.
Ja, gewoon ook per ongeluk terecht ben gekomen, wat, ja, mij betreft. Hm. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat als mijn ouders me daar niet op hadden gedaan... dat ik dan had gedacht van, nou, ik ga naar het hockeyveld toe,
ja,
of zo.
Ja, ja.
Dat is echt... Dat zit niet zo in elkaar.
Wanneer
is,
wist je dat je journalist wilde worden eigenlijk?
Ik ben na... volgens, ja, dat zit nog net in het einde van mijn boek. Dan ga ik psychologie studeren.
Ja.
En ik vond op dat moment een meisje heel erg leuk. En ik dacht zelfs even dat ik verliefd op haar was. Of misschien was ik dat ook wel, maar er was geen seksuele aantrekkingskracht. En toen zaten we een avond bij de Bali in Amsterdam, bij het badcentrum. En toen waren we daar een biertje aan het drinken, door de weekse dag. We hadden wel best wel veel gedronken. Toen zei ze tegen mij van, waarom studeer jij eigenlijk nooit? Waarom leer je eigenlijk nooit? Waarom ben je nooit bij met de stof? En ik had daar eigenlijk geen goed antwoord op, behalve dat me gewoon niet genoeg interesseerde. Dat was eigenlijk een soort van onze conclusie. En toen heb ik me die avond uitgeschreven, gewoon ingelogd op mijn telefoon en uitgeschreven. En toen was
ter plekke
dus
in de Bali?
Ja, ter plekke in de Bali. En toen kwam ik dus de volgende ochtend naar beneden, want ik woonde toen nog thuis. En, ja, toen moest ik tegen mijn ouders zeggen, of nee, woon ik net niet meer thuis. Dus moest ik mijn ouders bellen. En toen zei ik van, ik heb me uitgeschreven voor mijn studie.
Oh, ja.
Nou, dat was eigenlijk helemaal niet zo'n heel groot probleem. Maar toen had ik vervolgens wel iets meer dan een half jaar of... Ja. 3-4 maanden of weet ik veel. Zoiets de tijd om te bedenken wat ik wel wilde. En steeds liep ik tegen hetzelfde probleem op. Namelijk dat ik had al in mijn hoofd van... ik word wat ik studeer. Dus dat is al, dat hebben heel veel jongeren. Dat als je, ja, natuurkunde studeert, natuurkundige, ja, wordt, zeg maar. Of, ja, in de hele dag in een laboratorium moet zitten. Dat is allemaal niet waar natuurlijk. Maar, mm-hmm, ja, dat zegt niemand tegen je. Of het dringt niet door.
Ja.
Dus ik dacht, nou, ik wil me eigenlijk wel kunnen verdiepen... telkens in een ander onderwerp. En dan gewoon elke week iets nieuws. En het enige waar ik tegenkwam was dan de journalistiek.
Ja.
Dus het was een soort van enige mogelijkheid,
ja,
in mijn hoofd.
Ja.
Dus het kwam pas eigenlijk vrij laat. Nou, en ik moet ook eerlijk bekennen dat ik...
Je was 19.
Ja, maar ik bedoel, de meeste mensen die zitten dan op de school voor de journalistiek of zo.
Hij is een beetje een soort grappige samenvoeging van ons, vind je niet?
Samengebald in een nog veel korter leven nog. Ja. Ja, misschien wel, ja.
Ja, is dat zo?
Nou,
ja, kijk, ik ken er wel veel in ieder geval. Ja. Ja, dat vind ik wel leuk.
Ja.
Ja.
Ah, ik had ook, toen ik bij Blendl dus ging werken, had ik helemaal niet zoveel gelezen nog. Dus ik heb daar pas, ik weet nog dat ik aan het eind van die stage had, ik geloof ik 4000 artikelen gelezen of zo in 3 maanden. Nou, toen heb ik echt pas geleerd wat journalistiek kan en zo. Dat had ik toen eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg door. Al had ik wel een krantenabonnement, maar ja, dat ding lees je dan niet.
Ik wilde het eens, ja, zeggen van, doe nou eens rustig. Doe toch eens rustig. Okay. Dat hoeft toch ook, nee, ik bedoel niet in je gesprek, maar ik bedoel 4000 artikelen, dat hoeft toch allemaal niet?
Nee, ja, maar ik wilde me dus de hele tijd, ja, dan bewijzen. Nee, ik het, maar... En ik wilde ook wat leren, dus dan ga je een soort, ja, van daar God, over de kop werken, zeg maar.
Ja.
Ja.
Daar word je dus heel moe van.
Maar,
en dan ga je tussen de middag werken, liggen. Ja.
Nou, ik heb één moment gehad, het is misschien wel goed om te vertellen, is dat ik bij, ik weet niet of ik het al eerder heb verteld, maar... zo ja, dan moet je me vooral onderbreken. Maar in, bij NRC werkte ik toen. En toen was ik, had ik echt heel veel gewerkt.
Gaat dit over de couveuse ruimte?
Oh, kolfruimte. Ja.
Kolfruimte. Ja, dit zit in...
Couveuse is bij NRC. Heb ik dit bij Gijs verteld? Ja, maar goed. Dit is ook raar voor de luisteraar. Want het,
ja, maar ik kan hem heel kort vertellen. Ja, is dat ik zoveel had gewerkt dat ik eigenlijk sterretjes zag... en vervolgens moest overgeven... in achter mijn laptop en dat ik toen door iemand in de kolfruimte ben gelegd omdat ik gewoon niet meer rechtop kon zitten. Terwijl ik nog een artikel moest afschrijven. En toen heb ik daar 2 uur gelegen en heb ik het vervolgens alsnog afgeschreven. Maar daarna ben ik gewoon ook weer maandag aan het werk gegaan, dat is op een vrijdag. Dus ja, ik bedoel, het is gewoon een soort van...
Ja, Jezus.
Ja. Maar doorgaan tot het niet meer gaat.
Ja.
Ja. Maar ja, dat leer je ook op het hockeyveld. Dus dat is niet heel gek. Ja.
Kom maar daar vandaan?
Ja, ik denk... Ja. Momenteel loop ik weer bij een psycholoog. En dan hebben we het veel over... Omdat ik dit over het boek heel erg veel... Ja, ik bedoel, ik had daar best wel heftige zelfreflectiemomenten continu. Dus ik had wel behoefte om dat gewoon met iemand te bespreken... en die het misschien wat beter voor me kon duiden of zo. En die psycholoog zei tegen mij... Ja, eigenlijk alles wat je vertelt over die hockeyperiode... hoe dat jou heeft geschaad... dat is eigenlijk allemaal na je 12e, zeg maar. Het moment dat je echt schaadt. En dan ligt eigenlijk je karakter al vast. Dus dat is al op je 10e ligt dat... is dat gewoon een soort van in beton gegoten. Het enige wat er dan nog kan gebeuren... is dat je een uitvergroting krijgt. Dus dat bijvoorbeeld dat hockey... al iets, ja, iets wat in je zit. Ja. Dus een bewijsdrang al verder uitvergroot. Waardoor jij... je het gevoel kan hebben dat hockey dat was, maar dat was hockey niet. Dat had je ofwel in je genen of ja, nature nurture. Dus inmiddels ben ik er wel een beetje op terug aan het komen dat hockey de schuld van alles is, zeg maar. Dat,
dat ik denk dat ook, want heb je dat ook niet als je aan jezelf, als je bij jezelf te raden gaat van hoe je nou uiteindelijk bent en hoe je in elkaar zit of zo. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van ja, er had toch geen gebeurtenis in mijn leven kunnen zijn die dan...
Die een andere uitkomst had kunnen bewerkstelligen?
Ik zou ook altijd neurotisch zijn geweest, weet ik zeker. Dat weet ik gewoon zeker, ja.
Vanaf je 10e, 12e of bedoel je echt überhaupt ooit, ever?
Gewoon überhaupt ooit, ever, denk ik.
Ja?
Het zit er gewoon in. Je krijgt gewoon dat soort dingen ook door van je ouders. Is mijn overtuiging.
Ja, maar ik denk toch wel dat... ik heb ook een kleine geschiedenis... die niet zo heftig is als de jouwe pijn met gepest worden op school. Ik denk wel dat dat bij mij ook wel een knauw heeft gegeven. Dat, ik denk dat dat wel dingen zijn die toch wel wat...
Jawel, maar het gaat dus om dat het dan een uitvergroting gegeven en zo... en nog een zetje kan geven, maar... dat soort de basisstructuur of zo, dat die toch al een soort... al klaar ligt, ben ik bang voor. Of nee, of het is juist al geruststellende gedachte eigenlijk.
Ja, is toch best geruststellend. Ja. Dat vind ik in elk geval. Dat
er geen andere uitkomst kan zijn.
Ja. En dat je hebt dus zeg maar een beetje topperige mensen. Kijk, je kan iemand heel, die kan heel vrolijk zijn en die kan allemaal vreselijke dingen meemaken of zo. En dan is hij niet meer vrolijk. Dat kan ik me voorstellen. Maar als je een soort vrolijk van aard bent of meer topperig van aard, dat heb je gewoon. Ik denk als jij nou op een wit strand was opgegroeid.
Kijk je mij aan, ja.
Ja. In plaats van een donkere boerderij onder een grijze hemel.
In een kleipolder, ja.
Ja, ik denk dat het toch misschien niet zo gek veel veranderd anders was geweest aan jou.
Oh ja, dat zou kunnen.
Denk je wel? Nee, nou, we weten het ook niet.
Nee. Ik denk het wel. Dat dan nog wel... Ja, want het is toch nature nurture. Dus dan is er wel een deel... Toch, laten we zeggen dat het helft de helft is. Dan heb je toch een heel andere opvoeding gehad. En zit je met je voeten in het zand. En dan heb je toch een ander soort levensbeeld, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ook zeg maar, met jouw boek indachtig van ik weet dus helemaal niks van sport, hè?
Nee.
Ik ben er nooit mee bezig geweest. Dus dat is een wereld die ik niet zo goed ken. En jij neemt in dat boek, heb je me best wel meegenomen in hoe dat werkt. Met als je zeg maar getalenteerd blijkt te zijn en gekozen wordt om naar steeds op een hoger niveau te gaan hockeyen. Hoe je dan van club wisselt, hoe je naar steeds meer trainingen moet, wat voor impact dat heeft op... Het gezinsleven ook, omdat je overal naartoe moet worden gereden de hele tijd. Want ja, je bent
arme papa.
Papa, inderdaad. Ja. En, wat wil ik je nou maar zeggen? Ik denk dat als je daarin terechtkomt, dat is ook een soort machine waar je instapt met... dat je op de foto moet met een Volvo en dat soort dingen.
Oh, dat heb je gezien.
Ik heb het gegoogeld ook, ja. Ja, want ik wilde dat wel even zien. Maar ja, ja, maar dat beschrijf je ook. Ja. Maar,
oh ja? Ja, sorry, ik ben de helft alweer vergeten wat ik heb opgeschreven.
Het staat allemaal op papier, dus okay. Maak je geen zorgen. Het blijft wel. Mijn punt was dat ik denk, als je in zo'n machine terechtkomt... dat je toch nog wel toch al vormt, hoor. Dat geloof ik toch echt wel. Ik ben in een soort halve machine terechtgekomen... die echt niet vergelijkbaar is met wat jij hebt. Maar als, zeg maar... oudste boerenzoon, waarbij ook het idee dan
nee, maar
is...
zo'n idee van, dus als over die bosbloemen... en dan als je al voor je ziet van straks zijn ze verwelkt... dat is volgens mij iets, dat zit er gewoon in. Of je nou wel of niet heel lang op hokje zit of ja, op een boerderij precies, zit. Zo'n soort outlook, ja, die ja. heb je volgens mij... Ja.
Maar ik vind dat ook schoonheid, dat is het ook, ja, ja, ja. Snap je? Dus ik vind het niet... als ik bijvoorbeeld muziek luister, voor in mijn boek staat een quote van Bon Iver. Nou, dat is muziek die, als je die aan de gemiddelde Nederlander of überhaupt gemiddeld mens laat horen, dan zeggen ze vaak van, nou, dat is heel treurig of heel melancholisch. En terwijl ik hoor daar alleen maar schoonheid in. En ja, dan is het dus, ja, voor mij zit het daar juist, dat vind ik juist mooi, weet je wel? Ja. Dat het dus ook, dat er dus een bepaalde vergankelijkheid is. Dat is juist wat ik het mooist vind, zeg maar.
Ja.
Dus dat je een broek koopt en dat die dan alleen maar lelijker wordt, maar daarmee juist mooier wordt, weet je wel. Dat is juist het hele, dat is toch, ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Dus dat is ook, ja, dat is soms heel, ja, heel benauwd, maar ook heel vaak, in elk geval voor mij, is dat ook heel vaak iets waar ik dus die creativiteit juist uit kan putten.
Dat, en het gaat ergens over. Ik bedoel, als je niet van Bon Iver, maar van Frans Bauer had gehouden, dan was het toch een ander verhaal geweest.
Ja, denk het wel, ja.
Hey, seks. Er zit ook heel veel seks in het boek.
Oh, ja. Leuk. Gaan we het daarover?
Ja, nou, dat wilde ik ook wel over.
Daar stapten de meeste mensen ook nogal overheen, had ik het idee.
Ja, dat dacht niet van, meer.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Ja, maar dat durft niemand, denk ik. Ze durven daar niet uit te gaan.
Het is allemaal puberseks, dus het is inderdaad ook wel een beetje raar om erover te beginnen.
Maar er zit bijna nog meer seks in dan hockey. Nou, ik chargeer even.
Maar mijn vader zei dat niet
proberen te verkopen voor de lezer.
Mijn vader zei dat ook wel, hoor. Die was dat, die vond dat dus echt het heftigst.
Ja, dat begrijp ik. Want dat was eigenlijk, dat is nog een vraag, maar die stel ik dan nu meteen. Want hoe vonden je ouders dit boek?
Nou, dat me.
Weet je niet eerst gewoon over de seks?
Nee, eerst is.
Oh.
Oké. Wel terugkomen op de seks. Ja. Want dat vind ik juist wel leuk om het daar ook over te hebben.
We gaan het over.
Dat mijn. Kijk, de eerste keer, dan is het nog geen boek, maar dan is het gewoon een stapeltje A4'tjes. En dan kreeg ik het terug. Ik denk dat dit het beste is. Dus ik kreeg het terug van mijn ouders met, ik zei, maak correcties. Hè? Dus, en dan bedoel ik gewoon, alles wat je wil corrigeren, zet het erbij en dan doe ik het uiteindelijk niks mee. Dat is eigenlijk niet meer. Maar in elk geval dat je ze de kans hebt gegeven. En toen kwam ik terug, toen kreeg ik 2 of 3 taalkundige dingen terug. Dus geen inhoudelijke veranderingen.
Hey?
En mijn moeder moest heel erg huilen. En mijn vader want mijn moeder zei van ja, dat is het gevoel wat bij haar achterblijft, dat ik me zo eenzaam heb gevoeld in die periode. Mijn vader vond dus vooral, die moest er eigenlijk wel om lachen dat er zoveel seks in zat. Die vond dat vooral wennen. Maar zij hebben natuurlijk er nooit om gevraagd om zelf een soort van ook een soort half onderdeel te zijn van dit verhaal. En dat is denk ik. Er wordt vaak tegen hun vrienden gezegd, door vrienden tegen hen gezegd van wat vinden jullie er nou van dat jullie hier soort van soms worden weggezet als geen goede ouders. Of in elk geval, ik vind van niet, want ik heb hele leuke ouders. En ja, het zijn net vrienden van mij. Zo ga ik ook met ze om.
Dat heb ik niet. Dat is niet wat voor mij daaruit opsteeg of zo. Wel dat ze ongewild daar in een verhaal zijn meegesleurd of zo. Dat wel, maar niet dat het nou geen goede ouders zou zijn.
Nou, het is niet verwijtbaar, maar ik kan me wel eens voorstellen dat je moeder of je ouders. Ja, in mijn boek zit ook een jeugdherinnering. En dat is maar 6 bladzijden op de 200. Maar dat vond mijn moeder al heel moeilijk en vervelend. Ik vond het vervelend om te lezen dat ik ook niet altijd zo gelukkig was. Dus ik kan me voorstellen
als je eruit
dat
jouw moeder
dat dan dat die wel even moet slikken, ja.
Ja, maar ik zeg tegen mijn ouders ook gewoon, volgens mij is het lot van elke ouder dat je geen goede ouder kan zijn. Dat is volgens mij, geldt dat voor elke ouder.
Oké,
dus wat dat is niet. Precies mee?
Nou, je doet altijd, je wil altijd het beste. In principe, laten we ervan uitgaan dat een ouder het beste voor zijn kind wil. Dan nog doe je een kind schade aan. Doordat je dus misschien het moment iets niet gaf wat het kind wel nodig had, of iets wel gaf waar het kind helemaal niet op zat te wachten. Ja. En dat is volgens mij gewoon inherent aan het ouderschap. Dat is niet iets wat je op kan inspelen. Dat zal altijd zo zijn.
Ja.
Alleen het is er dan vervolgens aan of je als kind daar over nadenkt of niet, weet je wel. En maar ik denk dat mijn ouders, ja, mijn ouders hebben gewoon ook, ja, ouderfouten gemaakt die andere ouders ook maken. Alleen dat is, ja, dat
nooit
je
op
kan
papier gezet bij anderen.
Nee, en ja, dat is natuurlijk, dat is het confronterende deel.
Ja.
Maar hoe zijn ze nu, soort, is je moeder nog bijgedraaid? Of vindt ze het nu wel?
Nee, ze zijn hartstikke trots.
Ja,
ja, leuk. Nee, dat, ze hebben helemaal geen. Ik ben nu bezig met, ik heb net een verhaal af voor in een verhalenbundel van Das Mag over mentaal welzijn. En heb ik een stuk geschreven over mijn zusje, mijn relatie met mijn zusje. Mijn zusje die is, heeft altijd al mentale problemen gehad. Dus die loopt al echt heel lang bij psychologen en zo. En daar heb ik dat verhaal over gemaakt. Dat is natuurlijk ook heel erg vanuit ons gezin. Dus ik ben natuurlijk ook heel erg gewoon, dat is misschien wel gewoon het thema waarover ik zal blijven schrijven. Omdat er gewoon heel veel uit, voor mij ook heel erg veel uit te halen valt van, ja, wat er dichtbij gebeurt. Alleen ja, dat, ik denk dat ze dat altijd moeilijk zullen blijven vinden.
En niemand wordt gespaard.
Nee, maar dat is toch ook, dat kan ook niet, denk ik. Nee.
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 Nee, en het, nou, is, ja, het is natuurlijk ook, het zijn de eerste 20 jaar van je leven geweest.
Ja.
Waar dat zich allemaal heeft afgeschud.
Ja.
Dus het is ook niet zo gek dat dat een bron, is.
Nee, en ik heb gewoon in mijn eerste 20 jaar van mijn leven zijn er twee dingen gebeurd, min of meer. Ik ben geboren en ik ben gestopt met hockey. En daar, die twee dingen, dat, ja, dat is eigenlijk gewoon al mijn input. En verder gebeurt er natuurlijk nu heel veel, maar zie ik daar nog niet de waarde van. Dat komt pas denk ik over een aantal jaar dat ik, ja, daar precies de waarde van zie. Ja, dat, want het moet uiteindelijk ook wat boven blijven dringen. Het moet eerst bezinken, weet je wel. Ja. Van, niet alles is interessant, maar nee, je ziet pas wat er interessant is op het moment dat het ook tijd heeft gehad.
En dat dacht jij over de seks?
Nou ja, ik vond dat een belangrijk onderdeel ook van, ja, het boek.
Het zit er zo nadrukkelijk in.
Ja.
Het verraste me een beetje.
Ja, waarom?
Oh, ja, omdat ik, omdat ik het zelf had als Ipe. Zeg maar, ik had natuurlijk eerst de interviews over je boek gelezen voordat ik het boek zelf had gelezen. Of ja, natuurlijk, maar in ieder geval, dat was in ieder geval hoe het ging. En daarbij hetzelfde had als Ipe van, het gescheld op het hockeyveld, dat komt dus pas heel laat. De koppeling tussen jouw coming out en de hockey is eigenlijk ook nog heel lang een soort van, zijn twee separate zaken, zeg maar.
Ja.
Dus, en inderdaad, dat nergens in die interviews of in die recensies is er iets over gezegd hoeveel seks eigenlijk in dat boek zit.
Nee, er zit heel veel seks in.
Ja, ja,
ik denk een stuk of 7 keer of zo. 6, 7 oh, keer. Ja, ja, en heb ik ook nog 2 keer geschrapt.
Oh.
Ja.
Ja. Dat zijn een hoop seks.
Ja.
Op die leeftijd.
Ja.
Ja, waarom, nee, vond je het zo belangrijk dat het erin zat?
Omdat je het bijna niet leest, vind ik.
Ja.
En het is toch gewoon, ik denk dat als je het hebt over je ontwikkeling als homo voor mij dan, dat je ook, dat eigenlijk voor mij pas alles op zijn plek viel toen ik die ervaringen had.
Ja.
Dus, en ik wilde ook heel graag laten zien dat een topsportwereld gewoon heel, dat daar gewoon heel veel seks is. Dat dat niet een wereld is waarin je gewoon 3 keer naar de sportschool gaat en dan vervolgens je kunstje doet op een hockeyveld, zeg maar, of op een voetbalveld. Dat is gewoon niet waar. Ik bedoel, je bent allemaal 16, de hormonen razen door je lijf en dat moet ook ergens naartoe. Dus ik vond het ook wel goed om te laten zien dat er ook hetero jongens dit opzoeken, anders dan ik zelf, dus de jongens met wie dat gebeurt. Niet alleen maar hetero jongens, maar
waar je dan toevallig mee op een hotelkamer zit.
Ja, dus dat we dan op een hotelkamer zitten. Ja, als je 2 weken lang op een hotelkamer zit met z'n tweeën en je bent 16 of 17 en je bent in aan het ontdekken en je wil dan, ja, je wil jezelf toch gewoon bevredigen en dan moet je gewoon dat op een gegeven moment kwijt en dan, daar werd heel openlijk over gesproken ook. Het was helemaal niet, ja, het voelt natuurlijk nu een beetje voor die jongens, hoor ik dan, dat ze het wel moeilijk vinden dat ik daar,
dat het op papier staat.
Ja, dat ik daar open over ben geweest. Dat het toch een soort van geheim is van zo'n groep, weet je wel.
Ja,
En dat wist ik natuurlijk misschien ook wel. Maar het is denk ik juist heel belangrijk dat je dat laat zien. Dat het niet een soort van alleen maar jongens zijn die verliefd zijn op een bal, zeg maar. Ja, dat is niet waar.
Het enige wat ik wat dit betreft weet is, zijn de verhalen over het Olympisch dorp. Dat heb je dan 1 keer in de 2 jaar. Of het nou de winterspelen of de zomerspelen zijn. Dan heb je de verhalen over de verblijven in het Olympisch dorp van waar dan de Olympische Spelen zijn.
Ja.
Dat daar heel veel seks gebeurt.
Ja.
En daar dat is één keer in de twee jaar is dat een verhaal bij de NOS. En in de
ja, maar dat is ook zo. Ik bedoel, er worden daar gratis condooms uit.
Dat is alles wat uit de sportwereld wat dit betreft naar buiten komt ongeveer.
Ja, maar dat is omdat ze vinden dat er... Kijk, die sporters willen eigenlijk alleen maar bekend zijn omdat ze goed zijn in een sport.
Ja.
Snap je? Dus dit is allemaal randzaak. Sporters zijn eigenlijk nergens met niets anders bezig dan...
Nee.
Zichzelf profileren als sporter. Zeker nu in deze tijd dat je ook op je telefoon overal moet laten zien. Op sociale media moet laten zien dat je sporter bent.
Ja.
Kan je niet echt bij hebben dat je ook nog in het Olympisch dorp met iemand... die je niet eens echt kent, het bed hebt gedeeld of zo.
Ja.
Dus nee, maar er worden in het Olympisch dorp condooms uitgedeeld. Ja, de laatste Olympische Spelen niet. Want dat, vanwege COVID zat iedereen in een soort halve isolatie.
Ja.
Maar in principe is dat altijd het geval, ja.
Ja.
Maar ik vind het niet een... ik wilde misschien ook laten zien dat het menselijk is of zo. En dat het voor mij in elk geval heel veel betekend heeft in hoe ik me... hoe ik erachter, of ik er wel achter kwam dat ik op mannen val.
Ja.
Ja, dat is voor mij gewoon essentieel geweest. En...
Zit het?
Ga je gang.
Nou, ik kon er het woord niet. Ik kan nog steeds het woord niet voor vinden, maar bij het lezen had ik heel erg. Kijk, je bent als sporter de hele tijd met je lijf bezig ook. En heeft het daar misschien ook iets mee te maken dat de seks daardoor ook makkelijker ontstaat op een of andere manier? Ik weet het niet precies, maar dat gevoel kreeg ik een beetje. Doordat. Ja, er moet gedoucht worden, er zijn sportbroekjes, het is fysiek, het is al die dingen.
Ja, maar je leert je lichaam ook heel erg zien als iets mechanisch bijna, snap je? Dus als
gereedschap.
Ja, gewoon van als je hand breekt, dan is het een beetje hetzelfde als dat je spiegel eraf ligt van je auto, zeg maar, snap je? Dus het is gewoon heel erg...
Even gerepareerd worden.
Ja, en dan, zo wordt het echt gezien. Zo van, ja, vervelend dat de spiegel eraf ligt, vervelend dat mijn hand gebroken is, maar nu betekent dat gewoon
je
zes
hebt het
weken...
Je hebt het gehad, toch? Een paar keer.
Ja, en dan is het van, ja, nou, dan moet je in het gips en dan is het daarna weer goed. Ja, weet je, zo wordt er naar gekeken.
Ja.
Dus je lichaam is ook maar gewoon gereedschap.
Ja.
Gereedschap moet je onderhouden. Ook op andere manieren dan alleen maar dat je er af en toe... dat je er lief voor bent. Maar ook invetten. Er moet meer mee gebeuren.
Ja, de massages en de hele... Al die dingen.
Ja, maar dus ook seks. Dat hoort er dus ook bij. Ja, want dat heeft een lichaam nou eenmaal nodig.
Oké, dat heb ik dan misschien wel goed geregistreerd.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en ik moet zeggen dat die scènes die erin zitten, dat het ook wel... Dat ik weet dat er... Dat vind ik het enige wat ik er moeilijk aan vind, aan die scènes, is dat ik weet dat in de Nederlandse ploeg, dat het heel erg daarover gaat. Dus het gaat heel erg over wie zijn die jongens.
Ja, en ze weten wie het betreft.
Nou, of ze denken te weten wie het betreft. Ja, en dan gaan ze dus elkaar daar een soort van toch een half belachelijk mee maken.
Ja.
Dat ze dat dan met mij hebben gedaan of zo. Maar wat ik er moeilijk... Dat het een soort van whodunit is geworden.
Ja,
weet je wel? Terwijl dat niet het idee van mijn boek was. Het is niet een whodunit. Het is een...
Nou, ik bedoel, je hebt alle namen gefingeerd. Dat staat achterin. Dus dat in die zin...
Nou, zij kunnen natuurlijk, als ze echt heel erg hun best doen, het heus wel achterhalen.
Precies, ja.
Maar ik bedoel...
Daar ging het niet om.
Daar gaat het mij niet om. Nee. En het gaat er gewoon meer om dat je ziet dat misschien wel noodzakelijk is als je jong bent.
Het zijn goede, ongemakkelijke scènes, vind ik wel.
Wat vond je ongemakkelijk?
Nou, zeg maar lekker onhandige seks en zo. Dat vond ik wel goed aan.
Ja.
Ik heb nog een vraag, maar... misschien een beetje tricky deze vraag, hoor.
Stel hem.
Komt een markering. Nou, je hebt ook die douche-scènes. En die zijn op een gegeven moment worden die ook heel seksueel geladen. En erotiseer je, zeg maar, ook je teamgenoten. En toen dacht ik van, is er dan ook niet eigenlijk een soort inherente moeilijkheid aan... homo zijn in zo'n omgeving.
Hmm. Omdat de hetero's elkaar niet... de hetero-mannen elkaar niet erotiseren.
Ja.
Maar wat moet... Dat gebeurt natuurlijk in je hoofd.
Ja.
Dus wat is dan de moeilijkheid daarvan? Of de...
Ja, dus dat, nou ja, als zij dat weten, zouden ze dat misschien niet leuk vinden om zo bekeken te worden.
Ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is dat je het uiteindelijk dus niet vertelt.
Ja.
Want ik merkte ook wel dat toen ik het wel had verteld, dus dat ik ben nooit eigenlijk echt in een soort, ja, ik ben nooit in zo'n kleedkamersetting dat iedereen naar je kijkt en dan zegt ik moet wat vertellen. Nee. Zo is het bij mij nooit gegaan. Dus ik heb het gewoon ik ben gestopt met hockey. Toen heb ik het dus verteld en toen is het een beetje zo rond gaan zingen in de hockeywereld. Ben ik naar een semi-professionele club gegaan en daar wist toen iedereen het. Dus het was voor mij, ik heb dat moment nooit gehad.
Nee. Maar ik bedoel eigenlijk, hoe los je dat op voor andere mensen?
Niet. Ja, gewoon afspreken dat ik heb toen bij die semi-professionele club gezegd, je mag me altijd alles vragen. Dus dat deden jongens ook. Van hoe is dat dan om seks te hebben met mannen? Of ja, hoe kijk je dan als je een club binnenkomt?
Er werd wel naar gevraagd.
Ja, bij die groep wel, ja. En ook wel van, vind je mij lekker? Weet je wel, dat soort vragen. Nee. Maar ik merk toen wel dat er een aantal jongens het wel moeilijker vonden, die dan eerst bijvoorbeeld, waarvan ik dan hoorde dat ze eerst altijd wel meestal als eerste douche in gingen en als eerste er weer uit. En daarna vervolgens als laatste douche in gingen als ik de kleedkamer alweer uit was. Dus ja, dat heeft natuurlijk impact op een team.
Ja.
Ja. Of op een individu. In
maar is daar iets, is dat los je dus eigenlijk niet op?
Nou ja, het enige wat je kan doen is iemand proberen ervan te overtuigen dat je hem niet interessant vindt. Maar
ja, misschien vind je dat wel.
Ja, nee, maar dat, daar ligt ook meteen het probleem.
Ja.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook moeilijk. Maar ik merk dat eigenlijk in die groep waar ik toen heb gehockeyd, op die semi-professionele club, weinig echt op die manier naar mij werd gekeken. En dat denk ik voornamelijk mee te maken dat ik gewoon een van de betere spelers was daar. Dus ik zat gewoon heel hoog op die apenrots. Ja, dus ze hadden ook niet zoveel. Ja, je gaat niet tegen iemand die bovenop de apenrots is zeggen van, zeg maar, heel erg kritiek leveren. Het is heel hiërarchisch. Dus dan heb je ook weinig kans op dat soort aanvallen, zeg maar. Op dat soort... Ik moet ook eerlijk zeggen, heel veel van die jongens waren ook helemaal niet echt aantrekkelijk. En dat zei ik dan ook wel gewoon. Maar dat is dan nog...
Het is dan iets anders. Ja,
het is natuurlijk ook helemaal niet leuk om iemand aantrekkelijk te vinden die zelf denkt van, oh, ik wil dit absoluut niet en ga weg of zo. Dus dat is al automatisch niet zo aantrekkelijk.
Zou het dan helpen om het gewoon te bespreken of zo? Want ja, daar is toch wel een soort frictie dan natuurlijk van.
Ja. Nou ja, ze mochten mij altijd alles vragen en dat deden ze ook wel. Maar het was wel vaak best wel, ja, ik vond het ook wel leuk om over te vertellen. Maar ze hadden niet, weet je, het is een soort van interesse waarvan je altijd afvraagt of het nou is omdat ze het gewoon echt interessant vinden. Of ze het echt willen weten, zeg maar. Of dat het een soort van meer soort gossip-achtig is, weet je wel, voor op zo'n hockeyclub. Dat is wel, ja, dat speelt natuurlijk in mijn hoofd wel altijd. Want ik was de enige aan wie ze dat konden vragen. En dan ging ze vragen, nou, ja, wie vind je dan het leukst hier op de club? Weet je wel, dat soort bullshit vragen. Het klinkt allemaal alsof je in middelbare school zit. En zo
ja, weet je wel, ja.
Ja, zo wel, het waren ook vaak de jongere jongens die dat dan deden. Ja, die waren dan ook wel 17, 18 of zo.
Ja.
Maar ik denk dat de enige mogelijkheid is, dat je dus ervoor open staat dat je daar antwoord op geeft. Maar ja, het zal ongetwijfeld belastend zijn. Ja, voor een groep.
Ik vind het wel. Want jij gaat dus ook hockeyclubs af om hierover te praten.
Deze week twee keer, toevallig.
Oh, wauw.
Ja.
Dat betekent dat er in ieder geval over wordt gesproken. Of het nou meteen lukt of niet, dat is natuurlijk een tweede. Maar
ja,
dat is toch winst, lijkt me. Dat is iets. Stel dat de 16-jarige bij Pijn Keppel, die toen heel erg hard aan het hockeyen was en het goed deed en 4-5 keer in de week moest trainen.
Ja, is 5 keer, ja. Zoiets. Ja, spelen dan. 5-6 keer, ja.
Jesus. En er was iemand van 26 geweest die hierover, die kwam naar jouw club. En die had dit soort verhalen verteld. Wat had het voor jou betekend dan?
Heel veel. Daarom doe ik het ook.
Ja.
Dan had ik gedacht van, oh wow, hij spreekt uit wat ik denk en voel. Ja. Dat. En daarom vind ik dat ook heel belangrijk om te doen. Alleen, je krijgt enorm veel weerstand. Ik kom echt afgepeigerd terug van dit soort dagen of avonden. Want het is niet dat je denkt van, nou, we gaan even een gezellig gesprek voeren.
Nee, het is intens en het gaat over jezelf.
En ja, en dan, het gaat over maar je krijgt ook heel veel weerstand. Dus ja, omdat het zo moeilijk is voor hetero's om zich voor te stellen hoe het is. Hmm. En dan probeer je het alsnog op zoveel verschillende manieren uit te leggen hoe het is. En
wat heb ik hiermee te maken?
Ja, en het wordt heel vaak weggezet, ook als woke en zo. En dan denk ik zo van, ja, weet je.
Daar hoeven we ons niet mee bezig te houden.
Nee, ik denk dat namelijk, er is sowieso heel veel, dat ik gezeik over woke. Ik denk namelijk alleen maar, wat er volgens mij aan de hand is in de samenleving, is dat de minderheidsgroep iets terugzegt. Dat is volgens mij wat er aan de hand is. Mm-hmm. En dat we dat op een hockeyclub vinden, is dat dan ook moeilijk. Dus mm-hmm. dat iemand die niet onderdeel is van die gemeenschap iets terugzegt. En dan bedoel ik met die hetero-normatieve gemeenschap. En dan is het eigenlijk, kan je beter denken, oké, misschien moet ik nu niks terugzeggen en er eens over nadenken. Dat zou denk ik, een goede manier zijn om ermee om te gaan.
Ja. Maar je wordt wel uitgenodigd. Of word je door de hockeybond erop uitgestuurd?
Nee, joh, die hockeybond die heeft.
Daar heb je een beetje ruzie mee, toch?
Ja, nog steeds. Ja. Of ja, nog steeds. Het is gewoon, wij zwijgen nog steeds.
Naar elkaar.
Ja, ik heb één gesprek gehad. En
ik kon het niet meer terugvinden, maar ik heb daar ergens iets over gelezen.
Ja, dat was een interview in de Volkskrant.
Oh, ja.
Toen ik had namelijk gezegd, de hockeybond, de directeur van de hockeybond had uitgenodigd voor een boekpresentatie. En die zei toen, ik heb nooit wat gehad. En toen kon ik op
uitnodiging nooit gehad, dat bedoelde
hij. Ja, dat zei hij, ja, maar ik had het op drie verschillende manieren kon ik laten zien dat hij het wel had gezien. Ja. En toen zeiden zij van, oh ja, oeps.
Ja.
Dat was het eigenlijk. En toen hebben ze me uiteindelijk uitgenodigd om op gesprek te komen.
Dit nog even voor de duidelijkheid. Dit gaat niet over de hockeyclub in Amsterdam-Zuid. Dit gaat over de Nederlandse bond.
Ja, dit gaat over de bond.
Koepel.
Dus ja, de koepel. Ja. Ja. Ja.
Dus zeg maar wat direct onder de NOC-NSF zit.
Ja. 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 Ja, en die wilde dus mijn. Ja, kijk, het is misschien ook een beetje flauw, maar ik had ze gewoon uitgenodigd in de zin van, ik wil kijken ook hoe belangrijk vinden ze dit onderwerp. Dat is natuurlijk een van de vragen die je zelf stelt. En nou ja, het antwoord daarop was niet belangrijk, want ze kwamen niet, ze lieten niks horen.
Nee.
En toen dacht ik, nou, dat is misschien ook wel goed, omdat dat is heel illustratief voor hoe dit valt, zo'n soort boek. Toen werd ik uitgenodigd uiteindelijk alsnog, omdat dus de Volkskrant om wederhoor had gevraagd of het klopte dat ik ze had uitgenodigd, maar ze niet waren gekomen.
Yeah.
En dat was echt een heel vreemd gesprek. We hadden afgesproken bij het Wagener Stadion, dat is een beetje de arena van het hockey.
Okay.
En er zaten twee mensen, waaronder de directeur van de hockeybond en iemand van de John Blankenstein Foundation, een organisatie die zich inzet voor de acceptatie van.
John Blankenstein was een homoseksuele scheidsrechter uit het voetbal.
Ja, en zijn zus Karin die zet een soort van zijn legacy voort.
Ja, want hij leeft niet meer.
Nee, nee, is jong overleden.
Ja.
Die stond een beetje aan mijn kant, want ik wilde daar niet alleen naartoe. Dat leek me heel onverstandig. Ja. Dus ik zat daar 2-2 aan beide kanten van de tafel. En ik vroeg, mijn eerste vraag aan hen was, want zij vroegen niets aan mij, dus ik dacht, oké, dan vraag ik wel wat aan jullie. En toen was van, hoe hebben jullie eigenlijk die afgelopen weken beleefd? Want ik had ze gewoon best wel onder vuur genomen bij verschillende media. En toen moest ik van de 3 uur dat ik daar heb gezeten ongeveer 2-2,5 uur aanhoren dat ik niet zo in de aanval had moeten gaan en bla, bla, bla. Echt? Terwijl ik gewoon al echt jaren geleden al met ze heb gepraat. Weet je wel, gewoon aan heb gegeven hoe het was.
Ja.
En ook in een soort marketingcampagne van ze heb meegewerkt. En daarin ook vertelde hoe moeilijk het was. Maar nooit naar aanleiding daarvan was uitgenodigd om daarover te komen vertellen.
Wow.
Nou ja, en toen
ze
heb ik nog
dus op ongelofelijke manier in de verdediging.
Enorm, ja, ja. Ja. En dat ik niet op de man had moeten spelen, op de voorzitter van de hockeybond en weet ik veel wat. En ik had zoiets van, ik heb nog voorgesteld van, ik wil best langs alle nationale jeugdselecties, dus de selecties waar ik ook allemaal in heb gespeeld. Ik wil daar echt met liefde langs en dan gewoon een middag komen vertellen van hoe het was voor mij. En weet je, er hoeft niets voor te hebben. We gaan het gewoon dan, dat kom ik gewoon doen. Maar dan moeten jullie regelen dat het allemaal geregeld, dat die teams komen.
Ja.
Gaan we over nadenken. Niks meer van goed. Nee.
Nee, dit is nog geen half jaar geleden.
Nee, juni, juli was dit ongeveer. Ja. Ja, of mei misschien. Maar in elk geval mei, juni. Nee,
dit had al lang geregeld kunnen zijn, laten we wel weten.
Ja, en ik vind het gewoon ook, het maakt me elke keer weer boos. Omdat ik het gewoon niet begrijp. Nee. Het is gewoon zo makkelijk. En
heb jij
niet
een medestander onderhand? Een hockeyer die uit de kast is gekomen.
Ja, er is één andere jongen, maar die was ook al uit de kast. Thijs de Geef heet die. Die heeft ook in het Nederlands team gehockeyd. En bij Hockeyclub Amsterdam ook op een hoog niveau gespeeld.
Het zijn er twee. Het heel hockey in het Nederland, top hockey in het Nederland.
Ja, maar ik weet dus al, ik heb appjes gehad van 4, 5, 6 hockeyers die op het hoogste niveau hockey, en niet in het Nederlands team, maar wel daar in de hoogste competitie, die met hetzelfde rondlopen. En het gaat ook om vrouwen die het moeilijk vinden om uit de kast te komen. Het gaat om mannen. Het gaat om het gaat niet alleen maar om hockeyers. Het gaat ook om voetballers. En dat ze niet durven, ja, zeg maar. En ja, ik begrijp het in sommige gevallen ook heel goed.
Wilfried Baarnes heeft die samen met nog twee andere
Rivka en Jeroen
in het veld. En Jeroen
Gortworst. Hele vieze achternaam.
Sorry Jeroen, sorry. Maar in ieder geval, ja, ik heb dit niet paraat, maar ik heb die serie wel geluisterd. Dat gaat met name over voetbal. En dan zijn ze op zoek naar die ene voetballer die dan misschien, profvoetballer, die dan uit de kast wil komen. En het lukt ze niet.
Nee. Nee.
Dus uiteindelijk één iemand die dan anoniem zo half wel...
Ja, maar dat schijnt dan ook, hoorde ik via weer geen voetballer te zijn. Maar ja, iemand die er dan nou betrokken bij is of zo. Dus... Ja.
Oh, sorry. Dit zijn de... Ieper, dit moet jij maar even uitleggen.
Oh ja, doe jij de deur
open?
Ja,
dan doe ik de deur
wat
even
is
open.
Dit dan?
Damn Honey, Nidia en Marie-Lotte, die komen even een clownspak lenen. Ja, het is even een onderbreking.
Oh, wat fantastisch.
Ja, ik had vorige keer laten vallen dat ik een clownspak had in mijn kelder. Ja, heel veel dingen. Sinterklaaspak of alles en nog wat.
Op de manier...
Dus klinkt heel creepy. Ja, als je alleen een clownspak in je kelder hebt. Maar ik heb ook nog heel veel andere pakken in mijn kelder.
Oh ja, vertel eens.
En vervolgens mogen wij dat lenen voor onze voorstelling. Toen zei ik ja hoor. En nu kwam het zo uit dat dit een handig moment was voor de overdracht. Nou ja, maar omdat ik even naar het buitenland ga. God hebben mijn ziel. Dus... Anders dacht ik wel, dan komt het er
bedoel,
niet van.
Jij hebt het wel een beetje zo geproduceerd dat het nu ook precies tijdens
nou, opname. Ik wist niet hoe lang we bezig zouden zijn, maar goed. Ja.
Ik vind het ook echt, ga ik toch even zeggen nog. Jij hebt mij verboden om te gaan interviewen. En je bent al een uur
aan het interviewen. Het is ook een heel interessant gesprek,
nee,
toch?
Zeker, ja. Dat is het niet. Maar
ja, nee, maar dat gaat altijd genieten. Zo.
Ja, oh.
Ja, zo gaat het altijd.
Oh, hallo.
Hallo.
Je bent er.
Hoi.
Ja, het loopt gewoon.
Welkom.
Hey,
hallo.
Hi. Leuk jullie te zien. Ken je Pepijn?
Nee.
Hoi,
Nidia. Hoi, Pepijn.
Hoi.
Over Pepijn.
Hallo, luisteraars.
Hallo, Nidia van Voorthuizen.
Pepijn heeft een boek geschreven, De Laatste Man. Pepijn is tophockeyer. Slash geweest.
Was. Ja, dat heb ik wel een beetje meegekregen.
Wacht, wat?
Het is in alle kranten gestaan.
Oh, ja, en nu ook in de Eeuw.
En nu ook in de Eeuw, dus nu is het echt.
Ja.
Nu is het echt.
Ja. Ja. Maar het is goed dat je het hebt geschreven.
Dankjewel.
Dit is de overdracht van het clownspak, lieve mens.
Ik ga hem even
vastleggen.
Dat is toch even een moment, ja.
Dit is fantastisch.
Doe hem even aan dan ook.
Ja.
Oh, god.
Ik denk dat ik een clown met mijn blote benen.
Ja, wil je even de pruik erbij opdoen?
Wil je even de pruik erbij
opdoen? En een neus had ik ook. Ja, ik heb deze neus.
Wij hebben ook 58 neuzen.
58.
Ja. Oh, mooi rotte.
Voor dit geval wat kwijtraken.
Het is alsof...
Ik ben er gewoon helemaal klaar voor.
Zeker. Nu hoef je het alleen nog te doen voor honderden mensen.
Ja, nou, komt goed hoor. Dus,
oh, wat leuk. Wat, jullie gaan echt helemaal theatraal.
Ja,
we gaan helemaal all out. Maar ja, daar heb jij ons toe geïnspireerd met je Sinterklaaspak. Ja.
Oh, wauw.
Dus dit is waarom wij denken, we moeten all out. Want dan maakt het niet uit wat we zeggen. Dan vinden de mensen zijn toch afgeleid.
Dat denken
we
bij jou ook al.
Wij moeten dit nog afmaken,
ja,
hè?
Ja, anders. Wij moeten ook gewoon zelf opnemen. Dus,
gelukkig.
Ja.
Oh, kut.
Nou, dat is hier.
Ja, jullie ook.
Ja.
2020,
dat hier
is
dan
ook, toch?
Ja. Doeg! Ja, doei!
Thank you.
Wat fantastisch.
Goed, we hadden het over.
Ja, want misschien even voor de luisteraar, we gaan binnenkort hebben we een crossover.
Ja, met de Demonies.
Oh, wat leuk.
Ze zijn al eens een keer bij ons geweest, maar nu is het een echte crossover. Whatever that may be.
Show.
Je kan vriend van de show worden.
Echt? Hoe doe je dat dan?
Ga naar vriendvandeshow.nl.
Hey, is dat een website?
Eeuwen. Ja, het kost maar €2,50 per maand.
€2,50?
Als je per jaar betaalt, is het zelfs nog iets goedkoper.
Nog goedkoper?
En je doet ons er ontzettend groot plezier mee. Nah. Want je steunt ons om deze podcast te kunnen maken.
Hoeveel mensen hebben dit al gedaan?
En je doet jezelf er een heel erg groot plezier mee botsen. Want je krijgt toegang tot extra content af en toe. En weet je hoeveel mensen content? Het gedaan hebben?
Content.
Meer dan 600!
Meer dan 600.
Ja, we hebben wel 602 vrienden van de show.
Holy fuck.
En recent hebben verlengd of zijn erbij gekomen de volgende mensen.
Engelien.
Kokkie.
Nikki.
Marije.
Hilco.
Anouk.
Annelies.
Liesbeth.
Monique.
Petra.
Nog een Monique.
Rosa.
Josine.
Amsterdani 76.
Pauline VDH.
Jeroen.
Clarissa.
En Alice.
Nou, wat gezellig.
Heel erg bedankt dat jullie vrienden zijn van ons. En nou, dank.
Bedankt voor jullie betaalde vriendschap. Maar check.
Is wat cynisch.
Check gewoon ook eventjes vriendvandeshow.nl/eeuw als je wil meepraten over onze afleveringen. Want je kan ook gewoon reageren daar bij de posts van de afleveringen die er staan. Dat doen heel veel mensen, dat is gezellig.
Ja,
dat
lezen wij ook maar net.
Ja. All right, goed. Nou,
door met de show.
Oké, het leek ons ook leuk. We hebben al een ruim uur met je gesproken, Pepijn. Het leek ons ook leuk om even nog een paar dingen gewoon van die we in de van Amateur normaal gesproken ook doen, even met je door te nemen.
Ja.
Dus als je het leuk vindt, om daar ook even een beetje over mee te denken en zo.
Tuurlijk.
Een van de dingen die in onze podcast is geslopen. Nou ja, ik heb het gewoon zelf gedaan.
Oh ja, rubriek.
De rubriek Goed Nieuws.
En sindsdien is het, heet het Goed Nieuws.
Goed nieuws.
Oké. Okay. Tussen al het andere nieuws.
Tussen al het andere nieuws. Ja, in die perfect storm die we hebben is af en toe goed nieuws. Zoals, en ik zag jou erover twitteren, dus ik weet, Pepijn, dat je er ook over mee kan praten. De coronapandemie is voorbij. Ja. De WHO heeft het gezegd.
Ja, eindelijk.
Waar hoor je nou niks? Oh, is uit. Ja. Ja, dat duurt nog heel even.
Oh. Nee, ik hoorde maar, het staat heel zacht. Maakt niet uit, het was een engelenkoor.
Ja. Ja.
Nou, hè? Ja, het is wel een beetje goed nieuws van het soort, het type van, ja, welk type eigenlijk?
Rode rozen, rood kleuren, bedoel je dat?
Willen jullie nu ook mijn negatieve blik hierop?
Ja, die wil ik natuurlijk ook beter, ja. Ja,
nee, ik denk dat we gewoon weer binnen zitten straks. Echt.
Ja.
Het is een soort van hoop dat het nu over is.
Weet je waar ik me zorgen
over maak? Sorry, goed nieuws.
Maar het goede nieuws bij het slechte nieuws. Maar dan ga ik ervan genieten.
Wat?
Van het binnenzitten.
Ja, ja, als ik weer binnen ga zitten, ga ik ervan genieten. Want ik denk nu af en toe, ik heb best wel af en toe corona heimwee. En zeker nu ik weer naar Frankrijk en Duitsland moest.
Hoe heet dat ook weer? Ostalgie was er ooit in Duitsland.
Ja, Ostalgie. Ja. Ja, naar de oost.
Naar de vreselijke tijd verlangen.
Ja. En nu denk ik van, er waren ook leuke dingen aan en daar heb ik niet genoeg van genoten. Dus dan ga ik het nu beter doen.
Heb je de ideeën over?
Ja, lekker lezen en een kaarsje aansteken. Dat was het eigenlijk al.
Dat is voor mij een dinsdag, maar ga verder.
Ik wou zeggen, in bad gaan, maar dat is te duur geworden. Nee, ja, gewoon...
dat is te duur, ja. Is relatief een hoekje met een boek. Nou, ja. Oké. Okay. Nee, wat jij, Pepijn, had geretweet was van iemand die zei van... Ja, wacht even, NOS, dit is toch niet het hele nieuws. En NOS heeft die berichtgeving later ook nog aangevuld met... maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje met je meeging. Dat ik dacht van, dit is wel problematisch, want... Het is ook wel de bedoeling dat iedereen zo meteen nog even een booster gaat halen in, weet ik veel, oktober, wanneer mogen we?
Ja, ik snap, ik heb het met best wel veel mensen over van, ga je nou die booster nog halen zo direct? En iedereen zegt nee. Ja, ik zit daar gewoon braaf hoor. Ja, ik vind
het toch leuk, een booster.
Nou, maar ik vind ook gewoon dat ik heb 3 keer corona gehad.
Wow.
En
jij kan niks
ik ben ook 3 keer geprikt.
Het is alles 3 keer meer dan.
Ja, het is. Maar ik was 3 keer ook heel erg ziek. Dus voor mij is het niet een optie. Ja, niet dat die vaccinaties heel veel hebben uitgehaald. Maar voor mij in elk geval. Misschien was ik anders wel echt heel erg ziek geworden.
Wel, ja.
Dus daarom ga ik hem gewoon halen.
Ja, natuurlijk. Ik ga ook een booster halen. Ik kan niet.
Maar ik ben zo bang dat hij bericht. berichtgeving. Jij had ze alle.
Maar
alle
hoe vaak is dat einde al niet aangekondigd? Dat is het ook een beetje, toch?
Dat is natuurlijk ook dingen. Maar ik ben zo bang dat dit dus ook weer... Dat er nu weer een hele club is geweest van mensen die heeft gedacht... Oh, maar dan ga ik die boosterprik natuurlijk niet halen, want het is voorbij.
Ja, ongetwijfeld.
Terwijl vandaag in de krant ook gewoon weer de nieuwe staatjes stonden... met oplopende besmettingen en ziekenhuisbezettingen en al die dingen meer.
Ja, ik hoor het ook heel veel in mijn omgeving. Ja, niet zozeer mensen die ik heb gezien, maar mensen waar ik dan... die ik zou interviewen of zo, die afzeggen omdat ze COVID niet hebben.
Er is nog meer goed nieuws. Kijk wat ik nou van daarnet eigenlijk kreeg met de post... waar ik deed het mee zitten spelen.
Ach, nee!
Kijk.
Een pen? Van je eigen bedrijf.
Oh, wauw.
Bedrijfspen.
Ik kreeg zo'n aanbieding. Ik heb dit nog nooit gehad. En dan hebben ze zo je adres dus gevonden.
Ja.
Nou, het staat ook gewoon overal. En hebben ze dus het logo, tussen aanhalingstekens. Het is gewoon Rockwell font. van mijn site.
Ja.
En hebben ze een pen voorgedrukt. In de hoop dat ik dat dan heel mooi vind. En dat ik dan er heel veel bij bestel.
Ik wil er wel eentje hebben.
Nee, ik heb er maar één.
Ja, dat snap ik, maar je gaat gewoon bijbestellen.
Ik kan niet bij. Oh, ik heb het formuliertje al weggegooid. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik heb gewoon een pen hier zo met fotostrips.
Kreeg je dit echt zo gewoon toegestuurd uit het niets?
Ja.
Zal hij niet meteen ook even gemaild of zo? Van dit is onderweg.
Nee, maar er zat wel een hele brief bij. En dus een soort formulier dat je dan moet aankruisen van... nou, ik wil 10.000 van deze pennen. En zo.
Ja. Heel onverstandig.
Ja. Leuk, hè? Of had ik hem moeten retourneren? Ik heb de brief niet echt gelezen. Krijg ik nou straks een...
Krijg je er gewoon 100.000?
Ja, oh god. Misschien loopt het ook wel slecht af. Nou ja, ik ben er heel blij mee. Dit is mijn nieuwe favoriete pen.
Oh, nou, wat goed. Gefeliciteerd.
Ja, alhoewel, dit begint wel al een beetje los te zitten, omdat ik de hele mijn duim hieronder... Hoe heet dit onderdeel?
Een soort clip.
Clip. Ik zit de hele tijd mijn vinger daaronder te doen. En het dan een beetje zo uit te lijnen. En...
Zo'n basisdingetje bij een pen wat in orde moet zijn.
Het begint al een beetje los te zitten.
Ja, dit gaat natuurlijk afbreken.
Ja. En ik vraag me af wat dit is.
Maar dat balletje. Ja.
Nou ja. Leuk, hè?
Ja, heel leuk. Maar wel goed nieuws.
Dat zijn die kleine geneugtes in het leven.
Het is heel goed nieuws. Goed. Manoy, onze Manoy, die zit in... het Verenigd Koninkrijk te dirigeren.
Ja.
En dat deed die al terwijl daar de koningin aan het doodgaan was. Dus die maakt dat nu aan de lijve mee hoe de Britten omgaan met dit fenomeen.
Ja.
En hen stuurt mij morgenochtend een bericht hierover. En dat ga ik dan hierin monteren.
Oh.
Over hoe men nooit beleeft om tussen de Britten te zitten. En dat hele rouwproces mee te maken.
Okay.
Dus dan kunnen we nu dan voor de luisteraar... We kunnen daar nu niet op reageren omdat we het nu nog niet weten.
We kunnen wel net doen alsof we het hebben gehoord en dan nu dan reageren.
Ja, nou, doe jij dat dan even?
Ja.
Okay. Hey, Botte en Ipe. Een berichtje all the way from England. Ik ben hier inmiddels al ruim een maand aan La Traviata aan het werk. En dat gaat eigenlijk best goed, maar something threw a spanner in the works, want het noodlot heeft bepaald dat de Queen of England herself het loodje heeft gelegd. En dat heeft nogal een impact op dit land. En ik moet zeggen dat het, ondanks dat ik zwaar anti-monarchistisch ben, toch wel een fascinerend circus is om van dichtbij mee te maken, want ja... alles gaat dicht op de dag dat ze begraven wordt, komende maandag. Wij dus ook. Dus de repetities die voor die dag gepland waren, die zijn ook verschoven of eigenlijk afgelast. Gewoon een repetitie. Ja, eigenlijk hebben we gewoon een repetitie minder daardoor. Ja, ook het Operahuis is er best wel mee bezig. Er ligt een condoliance-register. Er werd een moment georganiseerd om samen bij het overlijden stil te staan, waar ik overigens niet heen ben geweest, want dat vond ik toch wel erg ver gaan. Gelukkig was het niet de enige. En het hele land is echt gewoon in een soort overdrive van nationalisme en monarchistisch sentiment vervallen, wat echt het slechtste in mensen naar boven haalt. Op het enge af soms, maar ook wel echt hilarisch idioot af en toe. En eigenlijk misschien wel het meest fascinerende is het feit dat er as we speak... want ik neem dit op woensdagavond. As we speak is er een rij to end all rijen, oftewel the queue to end all queues. Wat misschien het meest hyper-Britse fenomeen ever is, om haar kist te mogen zien. die op dit moment lying in state is in Westminster Hall, wat de oudste hall is van de hele UK, bijna 1000 jaar oud. Ja, heel veel koningen en koninginnen hebben daar gelegen in hun dagen voordat ze begraven zijn. En daar zijn dus echt letterlijk kilometers rij voor om daar even een halve minuut langs te mogen wandelen. Dus ik ben dus maandag vrij. Dus ik ga waarschijnlijk ook maar gewoon de tv aanzetten en dat hele spektakel aanschouwen. Wat ik natuurlijk voor het theater en het circus aspect enorm interessant vind. Maar het is ook wel echt een exorbitante, hallucinante gelegenheid allemaal. En zeker als je bedenkt dat ook hier de crisis rondom energie en cost of living en dergelijke alle perken te buiten gaat. En dat er dan echt etterlijke miljoenen worden stuk geslagen op zo'n zo'n uitvaart. Dat is natuurlijk toch erg cru. Overigens echt een mindfuck om nu de eerste paar afleveringen van The Crown van seizoen 1 te herkijken. Want dat geeft je het gevoel alsof je erbij bent, toch, op een bepaalde manier. Dus dat kan ik eventuele mensen die daar een soort morbide interesse in hebben ook aanraden. En ik ken volgens mij geen mensen die echt aan The Q hebben meegedaan. Maar de Berghain is er niks bij, zullen we maar zeggen. God save the king, I guess. En lang leve de Republiek. Heel veel liefst vanuit een totaal doorgeslagen United Kingdom of Great Britain en Northern Ireland. Doei.
Ha, ha, ha.
Oké, in ieder geval me nooit bedankt. Er was me nog iets opgevallen, Ipe.
Ja?
Om een of andere manier zag ik jouw Twitter-feed.
Ja.
En jij had een interactie met Albert Heijn.
Ja.
Vorige week had je ook al een interactie met Albert Heijn. Namelijk was er een statiegeldbon.
Oh ja, dat was ik alweer vergeten. Nee, ik had nu,
er was ook een drama.
Ik had nu een fles Spa Rood van het Albert Heijn huismerk. Oh. Maar dan zo'n licht sprankelende in zo'n groene fles.
Licht sprankelende.
En ik kreeg die for the life of me niet open. Ik kreeg hem gewoon niet open. En ik dacht dus dat het een soort...
Al die uren sportschool.
Maar er zat een heel rare, curieuze dop op.
Ja.
En ik dacht eigenlijk dat het een soort productiefout was. Zeg maar dat...
Nee, die doppen zijn nieuw.
Zijn die nieuw?
Ja, die zijn heel vervelend.
Maar en ik heb dus ook maar het allemaal gereedschap erop losgelaten. Ik had een tang en zo. En wat heb je allemaal? Nijptangen en zo. En ik met mesjes geprobeerd om...
Vandaar dat je die cirkelzaag nu nog weer terug kon brengen.
En daarom kon ik die cirkelzaag terugbrengen. En toen dacht ik van, nou, ik ga het wel vragen op Twitter.
Ja, nou, dat hebben ze geweten bij de Albert Heijn. Want Nienke, die reageerde. En die op jouw foto met jouw berichtje. En die schreef, low, no.
Ja, als met EAU.
Oh, no, maar dan... Nee.
Zij
dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Het geld wel op, die Nienke.
Ja, we maken er melding van. Er is melding van gemaakt. Je kunt op vertoon van deze...
Ik heb niet voor niks geleefd.
Dat is echt wat gebeurd. Je kunt op vertoon van deze tweet bij de servicebalie een nieuwe verpakking halen of je geld terugkrijgen. En dan komt het. Hopelijk doen we zo een beetje water bij de wijn.
Tja.
Dat had natuurlijk andersom gemoeten.
Ja.
Een beetje wijn bij het water.
Geestig.
Ja. Maar nu vroeg ik mij dus ongelooflijk af...
Ja.
Of jij, die dus niet in staat bent om een statiegeldbonnetje in te leveren bij de correcte Albert Heijn.
Ja.
Als hij vergeten is om dat eerder wel te doen.
Wat een lange aanloop, ja.
Dus zeg maar al die awkwardness.
Of jij, domme jij.
Nee.
Oh, of ik dit al... Oh.
Of jij in staat zou zijn om naar een servicebalie te gaan. Je telefoon tevoorschijn te toveren. Deze tweet. Ja. Hoe stond het dan nou?
Ja, te tonen. Nou, zou dat allemaal gedurfd hebben... Botte, waren het niet dat... Het is trouwens misschien goed om het aankoopbedrag te vermelden. 47 cent. Nee. Maar goed, toch niet te versmaden.
Nou, in deze tijden.
Maar ik had dus die fles gekocht eigenlijk ook... met het oog op het feit dat die avond... bij mij mijn leesclubje zou komen.
Ja, de gay leesclub.
Ja,
met een Twitterkanaal.
Ja, en ik had daar allemaal niet meer... En toen dacht ik van, misschien kan ik er ook wel een soort wedstrijdje van maken. Misschien kan ik dat een van hun die fles wel open krijgt. Laat ik dat anders eerst eens proberen. En als eerste kwam Gerard.
Gerard.
Ja, mijn lievelings. En die zei, oh, even kijken hoor. Nou, en die deed niet eens moeite.
En toen was hij open.
Echt? Ja, ik snap er echt helemaal niks van. En ik heb echt met tangen en zo staan. En echt letterlijk met een zaag en zo. En ik heb, ja, dus ik weet het niet. Ja, ik zal wel gek zijn. Maar jij kent die doppen ook, die zijn dus nieuw. Want ik had, ik
was... zit een soort draai, maar ook zoals een AA, weet je wel? Dat je hem zo open moet...
Moet je tegelijk draaien en iets anders doen?
Ja, er zit zo'n soort klik omhoog ook in. Een soort van, ja, dek...
Sorry, dat
soort...
AA, ik heb geen idee, maar als je grol zegt, kan dat ook? Ik bedoel...
Nee, want het is geen beugeltje. Het is zeg maar, er zit zo... Je kan hem niet helemaal losdraaien. Dus er blijft altijd één deel aan vastzitten, waardoor die dop vast blijft zitten aan de dingen.
Oh, en dan gaat hij zo aan de verkeerde kant zitten proberen.
Dan gaat hij zo weer
dan heb ik het scharniertje zitten proberen te
openmaken. Dat denk ik. Terwijl het scharniertje moet je laten zitten. Oh. En die andere kant moet je, denk ik, ja.
Wat erg.
Ja.
Nee,
maar het zijn heel onhandige.
Ook zo mijn moeder.
Ik koop dus niet meer die hele goedkoop. Ik koop de iets duurdere. Dus niet meer de basic, maar de iets minder basic van de Albert Heijn.
Vanwege
die heeft
dit.
Nog wel een losse dop, ja.
Want ik was dus in de winkel gaan kijken en toen toen had die Gerard hem opengekregen en toen wist ik natuurlijk nog steeds niet. Maar toen was ik in de winkel gaan kijken, dacht ik, oh nee, ze hebben allemaal deze dop.
Dus heb je ze in de winkel allemaal opengemaakt?
Nou, toen heb ik overwogen. Nee, ik wilde het eigenlijk proberen, maar krijg ik deze dan wel open? Toen dacht ik, oh nee, dat kan natuurlijk ook niet. Maar ja, nu ben ik toch wel heel benieuwd. Ja, nou ga ik het toch nog een keer proberen.
Ja, doe dat.
Ja, leuk. Leuk.
Misschien kan je Nienke ook nog even op de hoogte brengen van dit hele verhaal.
Maar jij neemt gewoon een segment hoger, koop jij het.
Nu, ja.
Zo, dit boek, dat loopt wel goed.
Spender.
Nou, ik moet nog het afschrift van mijn uitgever krijgen. Volgens mij is dat deze maand. Ik ben heel benieuwd.
Ik koop die met muntsmaak. Dat kost ook echt geen fluit. Ik weet niet of dat segment hoger is, maar er zitten wel normale doppen op, voor zover ik weet.
En die is helemaal next level. Dat is helemaal...
Een beetje munten in. Dat is wel lekker, hoor. Echt wild.
Waarvan
iets, Ieper.
Ja.
Verdomme.
Ja.
Ik was gisteren bij de NOS, waar ik dan werk.
Ja.
Tegenwoordig af en toe. En dan,
zeggen jullie NOS?
Vind ik zo vreemd.
Ik heb begrepen dat het intern usance is om NOS te zeggen als je bij de NOS werkt.
Ja.
Maar ik geloof hier geen snars van, want ik heb het nog niet gehoord.
Nee,
maar je wordt er gewoon in geluisterd inderdaad. Maar ik had gewoon zin om dat te zeggen. Wat wou ik nou zeggen? Oh, we hadden daar een gast. En ik had de schone taak om ze wat te drinken aan te bieden. En wat wil je drinken? Oh, kopje thee. Oké. En ik had ze dus heet water gegeven en een los theezakje. En die jongen begint gewoon van het hete water te drinken. Die zegt, nee, ik hoef geen theezakje.
Het is een trend. Het is een...
Wat is dit voor iets?
It all started here. Ja, ik drink wel... Ik heb een paar afleveringen geleden gezegd dat ik wel eens gewoon gekookt water drink.
Zonder thee of
waarom?
Wat?
Ben je bang dat er bacteriën in zitten of zo?
Nee, maar ik wil dan gewoon iets warms drinken, maar heb het dan geen zin in iets anders.
Oh.
Ja, en nu uit... Ja, jij kijkt ook, maar zo kijk Botte ook. Maar nu uit alle krochten en hoeken en gaten van heinde en verre komende mensen uit de kast als heet waterdrinkers.
Dat vind ik echt heel vreemd.
Ja, en iemand op Twitter zei tegen mij, dat heet Saigon Tea.
Dat heeft een naam.
Ja, nou, maar dat toen dacht ik van, nou, weer wat geleerd. Dat had ik er ook onder gezet. Goed gelovig als ik ben, want toen ging Nico, ik weet niet of Donnie, dat fact-checken weer. En toen bleek dat dan toch ook eigenlijk weer niet zo te zijn. Want Saigon Tea is volgens mij iets meer met heel veel melk of zo. Nou,
ja, volgens mij ook, ja. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar...
Ja.
Maar zou je warm water ook gewoon thee noemen? Ik bedoel, dat zou ook vreemd zijn, toch?
Ja, eens.
Ja.
Ja, maar dat kan toch zo als... Ja, nee, wat is er nou ook een voorbeeld daarvan?
Decaf?
Nee.
Witte chocola?
Ja, dat je te arm bent voor iets en dan serveer je iets anders, maar dan noem je het...
Bloembollen?
Ik weet het niet. Ja.
Die koffie. Dat was die surrogaatkoffie.
Nee, niks koffie. Nee. Chicorij denk je aan, maar dat bedoel ik niet. Nee, zeg maar dat je een bruine boterham...
Ik heb nu echt al
noem je
vier voorbeelden soort, gegeven van wat je bedoelt.
Ja, dan noem je een bruine boterham noem je dan een soort arme luistaart of zo. Maar dat is het niet wat ik bedoel, maar zo'n soort iets.
Let them eat cake.
Maar daar is een heel goed voorbeeld van dat de luisteraars me moeten inbellen.
Oké, goed. Nou, laten ze dat dan vooral doen.
Ja, we moeten ook nog een foto maken.
We moeten ook nog een foto maken. En Pepijn, jij moet naar Hoorn. Het schone Hoorn.
Ja. En als dit online komt, zit ik in Groningen. Ja.
Is dit nog steeds een boekentour?
Nou, het is nu zo dat ik regelmatig word uitgenodigd om erover te vertellen. En vanavond, dus op donderdagavond, is een interview. Dus dan zit ik gewoon met iemand die mij dingen van mij wil weten. En dan daarna...
Ook bij boekenclubben dan? Of bij...
Nee, dit is echt op een hockeyclub. En ze hebben dan alle trainingen eruit gegooid. En dan kom ik. Oh. En dan, dat is heel goed. En dan gaan we daarna
maar
plannen bedenken.
Niet per se zo'n soort voorlichtingssituatie waarin jij het...
Nee, ze hebben daar echt gevraagd of ik gewoon langs wil komen. En dan vertellen... Ja, ik weet niet wat ze gaan vragen. Ik heb gezegd, ik wil niet weten wat je gaat vragen, want dat vind ik stom. Dus we hebben gewoon een interview. En daarna gaan we het hebben over hoe het beter kan. Dus voor de acceptatie van minderheidsgroepen in het algemeen. Ja. En het gaat volgens mij ook heel erg over prestatiedruk vandaag. En of ja, donderdag. En als dit online komt op vrijdag, ga ik naar Groningen. En dat is wel heel tof, want je hebt dan de Alliantie Gelijkspelen, heet dat. Dat is een, ik geloof dat het door een ministerie wordt gefinancierd. Maar die proberen dus de acceptatie van ook minderheden in de sport. En vooral LBTQ-plussers te enhancen, te verbeteren. En,
lekker Nederlands.
Ja, ik kwam even niet op een goed Nederlands woord. Te verbeteren. En daar mag ik dan ook vertellen. Maar dat is wel heel tof. Omdat ze dan een soort van... Daar gaan ze echt actief aan de slag. Dus dan kom ik gewoon een soort van het jaar openen. En dan gaan ze daarna een soort van pilot in, geloof ik. Waarin ze het echt gaan evalueren en zo. En dat daar zit echt best wel veel geld in.
Je bent echt wel dingen aan het veranderen, zeg maar. Of, ja.
Nou, dus nee, ik ben denk ik onderdeel van de verandering. Nou ja, goed. Maar het is enerzijds... Weet je, het enige wat ik echt vervelend vind nog steeds... is dat het gewoon heel erg gaat over... Ik weet dat ik dit ook bij Gijs heb gezegd... maar dat het heel erg gaat over dat ik nu de hele tijd die oud-tophockeyer ben. Terwijl ik in mijn hoofd dat helemaal niet ben, zeg maar. Dus dat voelt echt als een leven geleden voor mij. Dus dat is... Ik voel me veel meer... Ik ben gewoon journalist en ik maak af en toe een boek... en ik schrijf af en toe een tekst. En ja, laat me alsjeblieft met rust met... Ik heb er mening over hoe het anders moet. Maar niet... Ik voel me geen hockeyer gewoon. Ja, weet je, dat is gewoon een soort...
Ja.
Maar ja, goed.
Ik dacht ook al, waar is de stik? Waar zijn ze? Schemeschermers.
Ja.
Ja, sorry.
Ja, 5 jaar geleden had je me daar nog mee zien lopen. Ja.
Nou, dat stond ook in de Volksstand, toch? Dat je nu echt helemaal niks meer mee...
Heel soms.
Je stik echt heel lang niet meer hebt aangeraakt.
Nou, dat was toen. Inmiddels hockey ik heel soms op maandagavond. Ik ben nog maar 2 of 3 keer geweest, ik weet niet precies. Bij de Pink Lions heet dat. Hey. En dat is echt wel vet, want dat is nu een groepschat van, ik geloof, 120 mannen. Ook heteromannen overigens. Maar ook over het algemeen homomannen, die met elkaar hockeyen op maandagavond. Dan zijn er een paar clubs in Amsterdam die hun veld beschikbaar stellen op de maandagavond. Ja. En er zijn er meestal 40 mannen of zo. En dat is echt wel...
Dat is veel.
Ja, en echt van mensen die nog nooit hebben gehockeyd... tot mensen die, tot Thijs de Geef, dus die jongen die ook hoog heeft gehockeyd en ik. En dus jij? Het is alles daartussenin mee. En dat is wel echt... als ik dan over het veld heen loop, dan denk ik echt meerdere malen van... wauw, dat dit kan. Op een of andere manier heel gek, want het is natuurlijk bullshit. Maar in mijn hoofd denk ik dan, wow... Dat dit bestaat.
Wat leuk, joh.
Ja, dus dat doe ik wel soms.
Dus, als er nou eeuwluisteraars zijn...
Ja.
Die daar... kunnen ze dan gewoon googlen? De Pink Lions, wat was dat?
Ja, ik denk dat je op Instagram het meest succes hebt. Ja. Maar je kan ook mij een berichtje sturen. Dan
slide in zijn DM's. Ja, dat werkt altijd.
Ja, dan ik check het eens in de zoveel tijd.
Oh.
En dan...
bij mij reageerden die namen nu zo, mensen.
Ja, maar ik ben heel selectief. Nee, maar dan daar kan je aanmelden. Dat is echt super, super interessant. Ja.
Nou, wat een hoge positieve noot om dan dit gesprek mee af te sluiten.
Ja, toch nog even.
Ja,
leuk. Nou, ik vond het echt gek. Ik vond het echt heel leuk dat je er was, Pepijn.
Ja.
Dank je wel daarvoor.
Ja, dank je wel.
En ik wens je nog heel veel succes. En misschien mogen we je nog een keertje terugvragen als je dat leuk vindt.
Vind ik heel erg leuk, nou, ja.
Laten we dat dan doen. Dank je wel.
Ja, jullie ook.
Ja. Tjus, mensen.